Onderweg, jaargang 3, nummer 19, 14 oktober 2017. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Kerk in wording. Het thema is deze week de fusie van GKV en NGK. Artikel 1, thema potloodkrabbels door Ad de Boer. Artikel 2, praktijklokaal. Artikel 3, thema, interview. Eigentijds, missionair, bijbelgetrouw en confessioneel, door Embert Messelink. Artikel 4, thema, opinie. Tekenen aan tafel, door Erik de Boer. Artikel 5, herenigingsproces GKV en NGK van start. Artikel 6, thema, opinie. Leren van samen op weg, door Bas Plaisier. Artikel 7, redactioneel. Boos, door Leendert de Jong. Artikel 8, stimulans. Artikel 9, column. Hete herfst, door Joost Smit. Artikel 10, eye-opener. Kennis is kracht, door Mirjam Klinker de Klerk. Artikel 11, thema, reportage. In de plaatselijke gemeente gebeurt het, door Jan Kas. Artikel 12, thema opinie. Dilemma's voor de fusiekerk GKV en GK, door Matthijs Haak. Artikel 13, nieuws. Artikel 14, ontmoeting. Als ik een doel heb, ga ik er helemaal voor, door Wilfred Hermans. Artikel 15, column. Settled science. Artikel 16, jeugdwerk. Jongeren als kwetsbare idealisten, door Paul Smit. Artikel 17, opinie. In de kerk zijn we allemaal hulpbehoevend, door Bram Beuthe. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres Het Hazenveld 115, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851 Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341 565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV. Jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, potloodkrabbels. Door Ad de Boer, NGK, hoofdredacteur van Onderweg. Als Nederlandse protestanten zijn we bijna genetisch voorbestemd om te leven met kerkscheuringen, zegt Bas Plaisier in dit nummer van Onderweg. Als vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden weten we daar alles van. Daarom is het een wonder dat de GKV en de NGK samen op weg gaan naar hereniging. Op 11 november 2017 ontmoeten de landelijke kerkbesturen elkaar in Kampen en vieren leden van beide kerken daar de start van het herenigingsproces. Hoe gaat die nieuwe kerk eruit zien? Wordt het een grootste gemene deler van GKV en NGK? Of krijgt de nieuwe kerk ook nieuwe trekken? Is het overbruggen van de verschillen tussen beide kerken genoeg om in Nederland van 2025 kerk van Jezus Christus te zijn? Domineren de vragen vanuit het verleden of bepalen de vragen vanuit de toekomst de herenigingsagenda? Bas Plaisier, een van de drijvende krachten achter de vorming van de PKN, deelt in dit nummer zijn fusieervaringen. Hij waarschuwt voor een te lang verenigingsproces en navelstaarderij zonder oog voor andere kerken. In zijn PKN loopt het vernieuwingsproject Kerk 2025 en GKV-predikant Matthijs Haak kijkt daar met jaloerse blikken naar. Daar hadden wij aan tafel moeten zitten. Een lichtvoetig kerkverband, een dunne kerkorde en nieuw gezamenlijk beleiden zijn een paar van de verlangens van hoogleraar kerkgeschiedenis Erik de Boer. Terwijl de dertigers en veertigers die in een rondvraag aan het woord komen, hun focus meer op de plaatselijke dan op de landelijke kerk hebben. Ook de twee voorzitters komen aan bod. Melle Oosterhuis, GKV, ziet als grootste uitdaging om eigentijds, met missionair elan en maatschappelijke betrokkenheid, een bijbelgetrouwe, confessionele kerk te zijn. Willem Smouter, NGK, hoopt op een kerk waarin een stevige, gereformeerde prediking en een open evangelische spiritualiteit met elkaar verbonden worden. De contouren van de nieuwe kerk worden in dit nummer in potlood geschetst, passend bij het moment, het begin van een herenigingsproces, waarin de kerken zoekend en tastend onderweg gaan. In het diepe besef hoe waar de woorden van Bas Plaisier zijn, het cement van het gemeenschappelijk gebouw is niet wat wij bekokstoogd hebben, maar Gods geest. Artikel 2, praktijklokaal. Groeiende aandacht voor twijfelaars. Lange tijd was het not done, toegeven dat je twijfels hebt rondom het geloof. Steeds meer gemeenten krijgen echter aandacht voor de groeiende groep jongeren die geen belijdenis gaan doen omdat ze met geloofsvragen worstelen. Vaak gebeurt dat in de vorm van gespreksgroepen voor zoekers en twijfelaars die bijvoorbeeld maandelijks bij elkaar komen. Zo wil dominee Wiep Dijksterhuis van de NGK Ermelo met een groep jongeren het boek De Stilte van God van Reinier Zonneveld bespreken. Een boek voor mensen die worstelen met hun geloof. Voor millennials lijkt het een lifestyle, citeert Robert Doornbal, NGK Houten, de NRC. In dit geval gaat het om jonge mensen. Maar Doornbal ziet de twijfel ook toeslaan bij andere generaties. Vandaar dat er in de NGK Houten initiatieven worden ontplooid om daar aandacht aan te geven. De oudstenraad gaat zich op een bezinningsbijeenkomst met het thema bezighouden en op 7 december is er een speciale avond over twijfel vanuit het team onderwijs. Robert Doornbal: zo'n themaavond kan te hoge verwachtingen wekken. Zo van, eindelijk een antwoord op mijn vragen? Nou nee, het zal vooral gaan om een stukje herkenning. Ik ben niet de enige die wel eens twijfelt. De NGK Houten kent ook praiseavonden en mensen zouden zomaar spanning kunnen voelen tussen de bedoeling van die avonden en de ruimte die wordt gevraagd voor geloofsvragen, aldus Doornbal. Hij wijst erop dat iedereen daarin verschillend is. Dat komt ook naar voren op de avond in december. Hoe komt het dat de een meer vatbaar is voor twijfel dan de ander? En vooral, wat zegt de Bijbel erover? Kerken als oefenplaats voor de Nederlandse taal. Wat kun je als kerk betekenen voor de mensen in de wijk of in je dorp? Die vraag krijgt de laatste tijd in steeds meer kerken aandacht. In antwoord op die vraag bieden de GKV's van Dalfsen huiswerkbegeleiding aan voor kinderen uit gezinnen op het sociaal minimum en voor vluchtelingen. De diakenen zijn daarmee in het voorjaar gestart. 3 kinderen hebben er met succes gebruik van gemaakt. Volgens de diakenen is een goede opleiding de beste preventie tegen armoede. Als diakenen willen we zo opkomen voor degenen die geen geld hebben om hun kind naar betaalde huiswerkbegeleiding te laten gaan. Een andere activiteit zijn de koffie- en taalmiddagen, bedoeld als extra mogelijkheid om Nederlands te oefenen voor vluchtelingen die zich voorbereiden op de taaltoets. Een aantal vrijwilligers gaat één op één met de vluchtelingen aan de slag. Men verwacht in Dalfsen veel belangstelling, omdat veel mensen moeite hebben om de taaltoets te halen. Daarnaast heeft deze activiteit ook een sociaal aspect. De vluchtelingen leren zo veel mensen uit het dorp kennen. Al deze activiteiten passen in de gemeentevisie van beide GKV's, waarin hart voor de omgeving een kernpunt is. In de Bijbel vinden de diakenen uit Dalfsen genoeg aanwijzingen voor dit werk. De vreemdeling hoort bij het kwartet kwetsbaren dat de Bijbellezers herhaaldelijk op het hart wordt gebonden. De weduwe, de wees, de arme en de vreemdeling. Ook de missionaire en multiculturele gemeente Oase voor Nieuw-West in Amsterdam heeft oog voor de taalproblemen van medelanders. De CGK-NGK-gemeente organiseert sinds kort een taalcafé, waar statushouders, nieuwkomers en anderen die onze taal nog niet goed beheersen, onder het genot van een kop koffie of thee Nederlands kunnen oefenen met gemotiveerde vrijwilligers. De eerste bijeenkomsten waren een groot succes, met deelnemers uit onder meer Tunesië, Eritrea, Rwanda, Syrië, Iran, Irak, Amerika, Indonesië, Turkije en Marokko. Het is prachtig om zo weer nieuwe mensen in de buurt te leren kennen en Gods liefde tastbaar te maken, aldus de nieuwsbrief van Oase. Veenhardkerk wil Meidrecht mooier maken. Een tafeltennistafel voor de inwoners van Meidrecht. Dat is het cadeau dat de Veenhardkerk, GKV, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan heeft gegeven aan de gemeente De Ronde Venen, waarvan Meidrecht deel uitmaakt. De Veenhardkerk, die in 2006 een doorstart maakte en sindsdien groeide van ruim 40 naar 175 leden, wil meer zijn dan een zondagse kerkdienst. We willen het dorp Meidrecht mooier maken, aldus voorganger Gerbram Heek. En de tafeltennistafel is daar een symbool van. De gemeenteleden brachten ruim 1000 euro bijeen en kwamen ook met suggesties voor de besteding ervan, zoals fruitbomen waar iedereen vrij van zou mogen plukken en een maaltijd voor alle inwoners. Uiteindelijk stemden de meeste gemeenteleden voor de tafeltennistafel. In samenspraak met gemeente De Ronde Venen is bepaald waar hij moest komen, aan de Zuster den Hertoglaan bij de skatebaan. De Veenhardkerk is naar buiten gericht en de gemeente organiseert onder meer filmavonden, maaltijden voor alleengaanden en Sinterklaasacties voor armlastige gezinnen. De VVD-wethouder toonde zich enthousiast over het cadeau van de kerk aan de inwoners. Ze wees in het Algemeen Dagblad op de sociale functie die de kerken in deze tijd vervullen. We verwachten steeds meer van inwoners zelf. Kerken geven daar al tijdenlang een prachtig voorbeeld in. Gemeenteleden doen veel vrijwilligerswerk en zorgen goed voor elkaar. En verder is in de GKV Dordrecht het thema voor de komende huisbezoeken de terugkomst van Christus. Komt er in de NGK Amstelveen na een avonddienst rond verzoeknummers nu ook een dienst rond de lievelingspsalmen van de gemeenteleden? Ze kunnen daarbij niet alleen aangeven om welke psalm het gaat, maar ook welke vertaling en welke muzikale versie hun aanspreekt. Kent de jeugdvereniging van de GKV Staphorst niet alleen bijeenkomsten voor de eigen doelgroep, maar zijn er met het oog op het gesprek tussen de generaties ook 4 avonden gepland waarop heel de gemeente welkom is. Zijn de 4 predikanten van de GKV en de NGK in Voorthuizen Barneveld, Buursema, Drop, De Kimpen en Van der Velde gestart met een 10-delige bijbelcursus waarin de grote lijnen van het Oude Testament geschetst worden. Daarbij wordt cursusmateriaal gebruikt van dominee Jasper Klapwijk, zie de vorige onderweg. Gaat in Assen een vergelijkbare cursus van start aan de hand van Klapwijks boek Basics van de Bijbel. De 10 cursusavonden worden verzorgd door dominee Ernst Leeftink, GKV Assen-Pelo, en dominee Anja van Harten, Voortgezet Gereformeerde Kerk Assen. Artikel 3, thema, interview. Eigentijds missionair, bijbelgetrouw en confessioneel, door Embert Messelink. Voorzitters over de contouren van een nieuwe kerk. Het is dik aan tussen de GKV en de NGK. Een eerste gezamenlijke landelijke bijeenkomst ligt in het verschiet. Is de verloving nu een feit? Het ligt anders. Dit gaat om het herstel van een verbroken huwelijk. Dat maakt het urgenter, maar het is ook de reden om voorzichtig stappen te zetten. Een gesprek met Willem Smouter en Melle Oosterhuis, respectievelijk voorzitter van de landelijke vergadering van de NGK en voorzitter van de generale synode van de GKV. De synode van de GKV heeft de toenadering tussen beide kerken in een stroomversnelling gebracht. De synode was veel besproken, vooral door het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten. Daar volgde een stroom reacties op. De toenadering tot de NGK blijkt minder gevoelig te liggen. Melle, ik heb daarover geen e-mails gekregen van verontrusten. Wel heel vol enthousiasme en steunbetuigingen. Of dit proces zonder kleerscheuren kan, zonder kerkleden of kerken die het niet meemaken, dat is nauwelijks te voorkomen, bij welke keuze dan ook. Maar ik heb goede hoop dat we de kerken meekrijgen. Ik denk dat we zo historisch winst kunnen boeken voor de zaak van Christus. Willem, hoe zijn de reacties aan de kant van de NGK? Willem, nu de weg open ligt voor toenadering, zie ik dat hier en daar oud zeer opspeelt. Ik zie koudwatervrees bij sommigen. Ze zijn bang dat alsnog al die kerkelijke regels terugkomen. Ik denk dat we ons daar niet door moeten laten leiden. We moeten wel goed nadenken over wat we willen bereiken. Willen we dat we allemaal volgens een samen afgesproken manier moeten denken, of geven we elkaar de ruimte? Ik pleit voor ruimte. En diegenen die het verleden echt met zich meedragen? Willem, ik denk dat we nu zover zijn om de pijn en wat er fout is gegaan wel te benoemen, maar niet langer naar één kant. We zaten samen in een klimaat waarin je keihard met elkaar omging. Zeker, er is verschil tussen de slachtoffers en degenen die gemeenten wegriepen bij hun kerkenraad en predikant. Maar die harde cultuur hadden we beiden. Historicus Ab van Langevelde noemt dat de greep van het absolute. We hadden allemaal ontzettend gelijk, vonden we. De afgelopen jaren is er in allerlei situaties vaak schuld uitgesproken. Wat blijft is dat je nu samen vanuit verootmoediging en schaamte terugkijkt op het verleden. Melle, mijn ervaring is dat het in lokale samensprekingen goed is om eerlijk naar de kerkgeschiedenis te kijken. De vraag over schuldbeleiden hoort daar een plek in te hebben. In Ede is dat gedaan. We kwamen nader tot elkaar. De weduwe van dominee Raukema, die toen als ontrouwe herder terzijde is geschoven, was nog in leven. Bezwaarde broeders hadden de gemeente weggeroepen bij de ontrouwe kerkenraad. We zijn toen in die historie gedoken en hebben gezegd dat is fout gegaan. Maar we realiseerden ons dat schuldbeleiden goedkoop kan zijn als je niet zelf betrokken was. Van de drie broeders die de gemeente achter de kerkenraad hadden weggeroepen, waren er nog twee in leven. Met hen zijn we tot een gezamenlijke formulering van schuldbelijdenis gekomen. Dat was een doorbraak. In zo'n proces zit je soms met tranen in de ogen. Hoe heeft dit zo kunnen gaan? Nu dus een allereerste gezamenlijke vergadering. Wat is de bedoeling? Willem, we gaan op 11 november met veel mensen van binnen en buiten onze kerken in gesprek over wat er in de kerken leeft. We vergaderen in de Nieuwe Kerk in Kampen en in de Theologische Universiteit, plekken waar veel gebeurd is. Nu willen we daar uitstralen dat we elkaar willen vinden. In de middag willen we spreken over twee formele besluiten: het officiële voorstel om naar kerkelijke eenheid toe te werken en de vorming van een regiegroep die dat proces moet begeleiden. 's Avonds sluiten we af met een dienst inclusief avondmaalsviering. Iedereen is welkom. Misschien is niet het hele dagprogramma openbaar, maar daar kijken we nog naar. Maar dan is er een parallel programma met ruimte voor ontmoeting. Stel dat er over een aantal jaren een nieuwe gezamenlijke kerk is. Hoe gaat dat dan plaatselijk? Moeten gemeenten gaan mixen? Melle, de situatie kan zich voordoen dat kerkelijke eenheid op lokaal niveau een brug te ver is. Dat gaan we ook niet van bovenaf opleggen. Gemeenten kunnen voor zichzelf de tijd en de ruimte nemen om daar naartoe te groeien. Het moet vooral van de lokale situatie afhangen wat er gebeurt. Is het gezond voor het kerkelijk leven om te gaan mixen? Of is het vruchtbaarder om in bestaande gemeenten verder te gaan? In het laatste geval kun je elkaar wel tot een hand en een voet zijn. Willem, het probleem is niet of gemeenten zelfstandig verder kunnen gaan. Dat kan gewoon. Het probleem is eerder dat er heel veel kerken zijn die al zijn gefuseerd, terwijl we dat nog niet goed geregeld hebben. De fusie van de NGK en de GKV is geen ontwikkeling die door een synode in werking is gezet. Dit is een ontwikkeling die volgt op wat er plaatselijk gebeurt. In allerlei plaatsen bestaat nu al een fusiekerk. Intussen moeten ze voor de kerkelijke afdrachten toch ergens in een bakje bijhouden wie bij de GKV hoort en wie bij de NGK. Gaat het lukken om in 2023 een kerkverband te vormen? Willem, dat jaartal heeft gecirculeerd, maar daar bestaat geen afspraak over. We zijn bezig met een proces waarin we met blijdschap zien wat God doet. We haken daarop in. Ik ben dankbaar voor het klimaat waarin dit kan en ik wil er graag aan bijdragen. Melle, het is logisch dat je ook nadenkt over een termijn, maar daar zijn we nog niet uit. Het is een vloeiend proces waarin af en toe een momentum zal zijn. Ik mag wel zeggen dat ik met hart en ziel gebeden heb en er ook aan heb meegewerkt dat we hier zouden komen. Ik loop dagelijks rond als een dankbaar mens. Ik zie met blijdschap uit naar 11 november, het startpunt van het proces. Wat is de grootste uitdaging voor de nieuwe gezamenlijke kerk? Melle, ik denk om eigen tijd met missionair elan en maatschappelijke betrokkenheid een bijbelgetrouwe, confessionele kerk te zijn. We willen graag wat waardevol is recht overeind houden. Tegelijk willen we de mogelijkheid om winst te boeken maximaal uitbuiten. Ik denk zelf dat op het vlak van eigentijdse vormgeving in onze kerken nog een wereld te winnen is. Op het vlak van missionaire gerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid zie ik beweging. Tegelijk mogen we de rijkdom van onze historische erfenis onder ogen zien. Wat mij betreft zit die rijkdom in het verbondsmatig gereformeerd zijn en de daarmee gegeven gereformeerde theologie. Daarmee onderscheiden we ons in de christelijke wereld. We hebben een boodschap. Denk vanuit de soevereiniteit van God. Leef vanuit de rijkdom en zekerheid van het verbond. In contacten wereldwijd maak ik het echt anders mee. Willem, ik denk dat we een kerk nodig hebben waarin we een stevige gereformeerde prediking en een open evangelische spiritualiteit met elkaar verbinden. Maar de grootste rijkdom van deze nieuwe kerk is Jezus Christus en zijn offer. Ik maak me niet druk om de vraag hoe we ons onderscheiden van andere christenen. Het verhaal van Jezus, van zijn genade en waarheid, van het verbond in zijn bloed, is zo'n uniek verhaal, daar kom ik het verst mee. Hebben jullie tegelijk nog een open blik naar andere kerken? Willem, binnen de christelijke familie zijn de NGK en de GKV elkaars naaste verwanten. Je gaat je eerst verzoenen met je naaste. Ik hoop dat we dat zo snel mogelijk doen. Dat kan inspireren om je constructief op te stellen in de gemeenschap van de bredere christenheid. Melle, ik denk meteen aan onze relatie met de CGK. Dat is de volgende naaste verwante. Willem, voor beide kerken zijn dat de oudste contacten die we hebben. Die willen we niet kwijt. Maar dat is niet het laatste. De kerk is breder. Er bestaan al gemeenschappelijke kerken waar ook de PKN bij betrokken is. De kerkelijke muurtjes zijn kniehoog geworden. Dat is een werkelijkheid waarmee we nog moeten leren omgaan. Maar het is wel de werkelijkheid. Melle, de relatie met de CGK is misschien niet gemakkelijker geworden. Het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten kan meer verwijdering geven. Daar liggen dus uitdagingen. Maar die hebben niets te maken met de hereniging tussen de GKV en de NGK. Beide kerken hadden al veel meer contacten dan onze bilaterale contacten. Gelukkig zijn er veel plekken waar toenadering en ontmoeting met de CGK plaatsvindt. En laten we eerlijk zijn, ook de NGK en de GKV verschillen van elkaar. De grote uitdaging voor ons als GKV zal zijn om met die verschillen om te gaan. Hoe kunnen we plaatselijke kerken in de vormgeving van de erediensten maximale ruimte geven om zichzelf te zijn? Wat is de plek van de praktiserende homoseksuelen? Daar zullen we over moeten nadenken. Ik wil gemeenten graag de ruimte geven om maximaal in de vrijheid te staan. Tegelijk denk ik dat het goed is om na te denken over hoe je met elkaar omgaat binnen een kerkverband. Welke betekenis heeft dat voor lokale kerken? Kunnen we samen loyaal zijn aan de kerkgemeenschap die je met elkaar vormt? Willem, wat waardeer je in de GKV? Willem, ik vind het mooi hoe intensief binnen de vrijgemaakte wereld wordt gesproken en nagedacht. Of het nu gaat over de positie ten opzichte van de evangelische beweging, de discussie over ambten en man-vrouw, of onze roeping voor een zorgzame omgang met het milieu. Ik kijk met enige jaloezie naar de bezinning en toerusting daarover binnen de GKV. Dat mis ik in onze kerken. We zijn natuurlijk ook een stuk kleiner. Ook in de NGK zie ik allerlei ontwikkelingen. Variatie in muziek en in de erediensten. Het feit dat het minder vanzelfsprekend is om rond die 18e belijdenis te doen. De tweede dienst die niet meer vanzelf spreekt. Kerkelijke perforatie. Allemaal thema's die op het bordje van elke gemeente liggen. Maar wij hebben niet de capaciteit en de cultuur om er goed over na te denken. Op dat vlak wil ik graag leren. Ik herinner me spraakmakende themabijeenkomsten in de GKV over verschillende onderwerpen. Dat is een teken van een functionerend kerkverband. Melle, wat waardeer jij in de NGK? Melle, ik heb altijd het gevoel gehad dat er in de NGK een gezonde christelijke intuïtie bestaat. Dat die functie van kerkelijk kompas heeft. Je moet regels hebben in de kerk, maar ook christelijke nuchterheid en intuïtie die je helpen om met die regels om te gaan. Het heeft ook wel met een gezond relativeringsvermogen te maken, waardoor je in allerlei situaties een ander eens het voordeel van de twijfel kunt geven. Dat je iemand barmhartigheid bewijst in plaats van afhoud van het avondmaal. Geen consequentmacherij. Ik zou willen dat dat een kenmerk wordt van deze nieuwe kerk. Ik heb het niet over vrijheid, blijheid. Ik wil in het licht van de Bijbel dingen benaderen. Daar horen ook exegese, historie en confessie bij. Maar ook de vraag hoe Jezus zou handelen. De fijngevoeligheid van Filippenzen 1 vers 9, dat is waar het op aankomt. Willem, er zit ook wel een keerzijde aan. Het lastige bij ons is dat te weinig mensen de verantwoordelijkheid voor het hele kerkverband meevoelen. Het is charmant zoals we veel dingen regelen, maar het is niet houdbaar. Pas als er iets fout gaat, vragen we ons af hoe het landelijk geregeld is. Ik hoop dat we daar verder in komen. Gezonde regels en afspraken zijn nodig. Gelukkig is er al een proces gaande waarin we steeds vaker dingen samen doen. Melle, zorgvuldige regelgeving is goed. Maar als je doorschiet, kom je terecht in kerkelijk formalisme. Als jonge dominee heb ik me daar denk ik ook wel schuldig aan gemaakt. Ik verbeeld me dat ik er los van gekomen ben. Het hart van het kerkverband kan niet in een kantoor gestopt worden. Waar hebben we het kerkverband echt voor nodig? Melle, om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld voor de universiteit, maar ook voor alle onderlinge contacten en organisatie. Willem, Zonder kerkverband gaat het niet. Aan samen kerk zijn zitten heel gewone kanten. Je hebt te maken met de ANBI-erkenning. Gemeenten moeten cijfers publiceren. Pensioenen van predikanten moeten geregeld worden, enzovoort. Het steunpunt kerkenwerk kan op allerlei vlak adviseren. Wanneer gaan we de verkeerde kant op in het fusieproces? Willem, als we een dichtgetimmerde organisatie hebben waar niemand een band mee heeft. Artikel 4. Opinie tekenen aan tafel. Door Erik de Boer. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de TU in Kampen. Pleidooi voor een lichtvoetig kerkverband. Het lijkt aantrekkelijk uit te tekenen hoe de christelijke kerk van morgen eruit moet zien. Schrap alle verouderde bepalingen, gum onnodige scheidslijnen uit en zet visionaire contouren op papier. Vooral, ga op de plaats waar de Heer je roept, samen aan de slag en kijk welke uitdagingen je tegenkomt. Teken op het witte laken van de tafel van de Heer. En koppel na een jaar of zo de ervaringen terug aan een groep kerkleden die je verantwoordelijk maakt voor de kerkorde. Of knapt u af op dat laatste woord, kerkorde. Is dat niet wat het kerkelijk leven zo loodzwaar maakt? Structuren? Regels? Het leuke van mijn vakgebied, de kerkgeschiedenis, is dat je studie kunt maken van bijvoorbeeld de vroege reformatie van de 16e eeuw. Toen stonden energieke christenen voor de opgave om de kerk opnieuw te doordenken en vorm te geven. Daaruit werden ontwerpen geboren die wij vandaag als kerkorde bestuderen. Wat vind je in zo'n vroege kerkorde? Voorop staan vaak bepalingen over de predikanten. Wat is hun taak? Wie mogen tot het ambt van de bediening van het woord van God toegelaten worden? Hoe toetst de kerk de mensen die zich presenteren? Vervolgens vind je bijvoorbeeld in de ontwerpkerkorde van Genève van 1541 een deel over de levensstijl en het geloofsleven van de voorganger. Welke zwakheden moeten aangesproken worden en welke zonden maken zijn functioneren onmogelijk? Tussen haakjes, als u dat een onprettig begin van een nieuwe kerkorde vindt, moet u maar bedenken of we het meldpunt seksueel misbruik kunnen opheffen of niet. Wat vind je verder in zo'n ontwerp? Natuurlijk een profielschets van de mensen die op bijbelse taakvelden een goddelijke roeping en een kerkelijke aanstelling krijgen. Pastoraat, ziekentroost en stervensbegeleiding, hulp aan weeskinderen, vreemdelingen en kerken elders in Europa, publiek onderwijs en catechese in huis en kerk voor bejaarden en kinderen. Het meest vind je in zo'n ontwerp over de liturgie. Over bijbellezing, doop, avondmaal, hoe vaak, hoe, wie mag aangaan, hoe bereiden we ons voor, gebeden, psalmen en de instudering van nieuwe liederen. De reformatie van de Rooms-Katholieke Kerk van toen helpt om de allergie tegen het woord kerkorde af te leren. Als de Heer veel christenen geeft die samen kerk willen zijn, is dat een geschenk. Wat een gaven, wat een enthousiasme. Tegelijk is het een opgave om met die zondebehepte mensen met al hun verschillen te leren samenwerken. Een eerste kans van het nieuwe begin lijkt me een inventarisatie van taken en gaven om de ambtsleer in rapport met de tijd te brengen. Om welke speerpunten vraagt de werkelijkheid die God ons in dit land geeft? Speerpunten om begaafde mannen en vrouwen in opdracht van Christus te wijden en te zenden? Misschien moet er een ambt van wijze komen voor contact met de overheid, die de kerken vertegenwoordigt en in naam van het evangelie spreekt. Niet als politicus, wel in de publieke ruimte. In de kerken kunnen we leren van de ervaring die de NGK heeft met de inzet van zusters in het pastoraat en diaconaat. Van de missionaire gemeenten leren we van de vrouwen in leiderschapsteams. Wat is winst? Zijn er ook waarschuwingen te horen? Weten broeders zich door zusters uitgedaagd of doen de eersten een stapje terug? Een bijzonder ambt lijkt mij weggelegd voor de muzikus, MV en dichter, MV, die muziek en zang in de kerken voeden, zodat we die ontwikkeling niet door smaak laten sturen, maar dicht op de huid van de verkondiging houden. Geen aanbiddingsleider, wel boven lokale kunstenaars die zich uit de schriften laten voeden, in de talen en muziekstijlen van de volken die Nederland rijk is, zodat ook migrantenkerken kunnen aanhaken bij dit hoogst elastisch kerkverband. Lichtvoetigheid. In 2016 mocht ik mijn werk als hoogleraar kerkgeschiedenis beginnen. Ik heb toen een verhaal gehouden dat uitging van een zinnetje in artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarin zeggen we van de katholieke christelijke kerk dat ze verbreid en verstrooid is over de hele wereld. In dat verband heb ik tegen het einde het volgende gezegd. Het woordpaar verbreid en verstrooid zet de christelijke kerk direct in missionaire context. Niet het uitzenden van zendelingen is hier benoemd, maar wel wat individuen of groepen losbreekt van eigen land. Dat leert christenen als gast in het buitenland het evangelie mee te dragen. Het leert ook in eigen land vreemdelingen met christelijke gastvrijheid en kerkelijk thuis te bieden. Dat vraagt om flexibiliteit in gebruik van talen, om ruimte voor culturele verscheidenheid, om huizen die gestalte geven aan de gastvrijheid van de gemeente. En daarop volgde dit. De vroege vormgeving van het kerkverband acht ik een lichtvoetige organisatiestructuur. Het is een relationeel netwerk, onderhouden door ontmoeting en tussentijdse correspondentie, maar met weinig overhead of extra personeelskosten. Hoe gemakkelijk verplaatsbaar dit netwerk was, zien we in de voorbereiding, in ballingschap en implementatie in vrijheid. Is het mogelijk om die lichtvoetigheid terug te pakken? Of zijn organisaties, ook kerkelijke, nu eenmaal topzwaar? Ik ben ervan overtuigd dat de band tussen de kerken lichtvoetig is. Een kerkorde van een paar bladzijden heeft al eeuwenlang volstaan. De enige contractuele band in deze multinational is dat wat we belijden te geloven. En dat zet je afspraken hoe we kerk willen zijn, kerkorde. Geloofsregel. Het is belangrijk dat we de geloofsleer, zoals we die in de gereformeerde belijdenissen verwoord hebben, goed borgen. Wie een officiële opdracht ontvingen en wie de kerk vertegenwoordigen, moeten daar loyaal en inhoudelijk mee omgaan. Tegelijk is hereniging een mooi moment om actueel en toekomstgericht te verwoorden waar deze kerken in deze hervonden verbinding voor staan. Wat zou het mooi zijn om de contouren van een belijdenis te presenteren? Bijvoorbeeld vanuit de hoop op het komende koninkrijk en de verwachting van Christus' komst. Ik noem zo'n nieuwe zegging van het belijden actueel en toekomstgericht. Tegelijk kun je die verankeren in de geschiedenis die we samen ontvangen hebben. Dat is eerst de geschiedenis van Israël, in de bedeling tot de volheid van de tijden. Vervolgens de heilsgeschiedenis van de Messias, die de volken binnen het bereik van het evangelie brengt en de wereld verovert. De hoofdlijnen van de Bijbel vertellen, dat deed de vroege kerk in haar Regula Fidei, de geloofsregel die uit de schriften put en het onderwijs stuurt. Ten slotte kun je zo'n nieuw belijden verankeren in de geschiedenis van de christelijke kerk, met haar korte ecumenische credo's, de middeleeuwse summa's en de confessies van de reformatie. Zo leg je de basis voor de ontwikkeling van nieuw catechetisch, missionair, confessioneel materiaal. Wacht daarin samen op meerdere inzicht dat de geest in de omgang met de schriften kan geven. De kerken kunnen dan samen onder woorden brengen waarin we tasten naar een visie, een antwoord. Waarin zijn we het eens als het gaat over homoseksualiteit en relaties? Dan heb je al veel te vertellen over het huwelijk als eenheid van man en vrouw, over de gemeente als vindplaats van geroepen zondaars, over de rijkwijde van Gods adoptie, over Christus alleengang, over de gemeente als huisgezin, over seksualiteit als beschadigde scheppingsgave. In dat kader kunnen vragen genoteerd en verwachtingsvol meegenomen worden. Zo zou ik ook de charismata, de gaven van de geest, willen benoemen. Wat weten we uit de tijd dat de kerk jong was en de geest waaide? Wat horen we van ervaringen van genezing en heling? Op welke punten waarschuwen schrift en geest voor manipulatie? Waar botsen Bijbels en huidig wereldbeeld over lichaam en ziel, geest en boze? Zo'n beleidend zoeken past in een geloofsdocument dat hoopvol op de toekomst gericht is. Post-it. Een breder gereformeerd verbond van kerken is naar zijn aard open en wervend. Je kunt een aanhaakplek creëren voor migrantenkerken die in een of ander opzicht een deelverbond willen sluiten. Bijvoorbeeld ten aanzien van de theologische scholing. Of voor evangelische gemeenten die zich in het toekomstgericht beleiden herkennen en daarvoor willen tekenen. Over tekenen gesproken, want daar begon ik mee. Op de tekentafel ligt een groot wit papier. Het wit, uitgewiste krassen van het verleden, bepaalt ons bij de tafel waar de tekenen van brood en wijn de contouren van zijn lichaam uitdrukken. Daarop plakken we post-its, leggen we archiefstukken, trekken we lijnen. Maar we bedenken dat de Heer eerst mensen in de kerken aan elkaar geeft en dat Hij het is die ons in kerk en wereld doet zijn. Dat is de actualiteit zonder pauze om in een vacuüm plannen te maken. Het schetsen van contouren gebeurt midden in de actualiteit van leven en sterven, zonde en genade, voorbeeldig leven en volmondig getuigen. Dat is de werkelijkheid van het woord en de geest die de contouren van de nieuwe kerkvorm voedt. Zijn lichaam vandaag vertegenwoordigen. Die gave is alle inzet waard. Artikel 5. Herenigingsproces GKV en GK van start. Op 11 november vergaderen DV de Generale Synode van de GKV en de Landelijke Vergadering van de NGK, gezamenlijk om concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Het voorlopige programma is als volgt. Om 10 uur opening in de nieuwe kerk in Kampen. Om 10:20 inspiratie. 7 genodigden. Dominee Arjan Plaisier, dominee Willem van Spijker, dominee Pieter Niemeyer, Jan van Dijk, Janneke Burger Niemeyer, Tjirk Kuiper en Arine Brouwer Holberda spreken elk 7 minuten. 11:15 ontmoeting, samen voor Gods troon. 12:30 lunchtijd. 13:30 besluitvorming, koers en aanpak van het proces naar hereniging. 14:30 luisteren naar en gesprek over wat er in de kerken leeft in de Theologische Universiteit. 16:30 vrije tijd. 17:30 diner. 19:00 viering in de nieuwe kerk met heilig avondmaal. 20:30 sluiting. Het programma is zoveel mogelijk publiek toegankelijk. In de middag, als afgevaardigden in groepjes luisteren naar wat er leeft in de kerken, is er tegelijk een publiek programma met workshops. Voor de slotviering worden alle kerken uitgenodigd om met 2 afvaardigen aanwezig te zijn, terwijl ook iedere belangstellende bij die viering welkom is. Zowel de Nieuwe Kerk als de Theologische Universiteit bevinden zich aan de Broederweg in Kampen. Belangstellenden worden verzocht om in Kampen gelegenheid te zoeken voor lunch en diner. Meer informatie en opgave als bezoeker is te vinden op www.onderwegnaareenkerk.nl. Artikel 6, thema opinie, leren van samen op weg. Door Bas Plaisier. Hij was vanaf 1997 als secretaris-generaal van de Nederlands Hervormde Kerk en scriba van de Samen op Wegkerken betrokken bij het verenigingsproces van deze kerk met de gereformeerde kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Van 2004 tot 2008 was hij scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Een verenigingsproces als teken van hoop. Kerkelijke hereniging is, gelukkig, niet nieuw. In 2004 gingen de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk samen verder als één nieuwe kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. Bas Plaisier was intensief bij het verenigingsproces betrokken. Welke lessen heeft hij geleerd die hij de GKV en de NGK kan meegeven op weg naar hun hereniging? Het gebeurde op 12 december 2003, op de avond na de emotionele besluiten tot de vereniging van de drie Samen op Wegkerken, leidde ik de kerkdienst in de Domkerk in Utrecht. Het was een ontroerende ervaring. Toen ik de kerk inkeek, zag ik de Verenigde Kerk. In dit eeuwenoude huis van God was het lichaam van Christus een realiteit. Ik ervoer dat God zijn beloften had waargemaakt. Christus had het verstrooide bijeengebracht en de Geest gaf nieuwe bezieling voor de toekomst. Het was een bijzonder moment. Als Nederlandse protestanten zijn we bijna genetisch voorbestemd om te leven met kerkscheuringen. Dat vereniging mogelijk zou zijn, hebben we nauwelijks meegekregen. Als hervormden, gereformeerden en lutheranen hebben we dat geweten. In mijn preek noemde ik de meer dan 40 jaar die aan de vereniging voorafgingen. Polderen met geblokkeerde molens. Maar we hebben het ervoor over gehad en volgehouden. Vanwaar die vasthoudendheid? Waarom niet gekozen voor klein en fijn, voor eigen en gelijkgezind? Dat had alles te maken met het gegroeide besef dat onze verschillen niet konden opwegen tegen het gemeenschappelijke in Christus. Onze kerkelijke cultuurverschillen konden niet in de schaduw staan van de in hem gegeven eenheid. We konden Christus' gebed om eenheid met het oog op het heil van de wereld niet langer weerspreken of vergeestelijken. Ligt onze identiteit niet voor ons, in de roep van de Heer van de Kerk en in de beweging van zijn geest, in plaats van achter ons, in wat we zelf hebben opgebouwd? Koesteren. Het proces van eenwording tussen de GKV en de NGK verschilt in allerlei opzichten van het herenigingsproces waarbij ik betrokken was. De tradities en culturen zijn minder divers, de geschiedenis van onderlinge verdeeldheid is korter en de confessionele gebondenheid is eenduidiger. De GKV en de NGK tellen veel kerkleden die de scheuring van destijds hebben meegemaakt en nog steeds de pijn daarvan en de boosheid daarover voelen. Maar steeds meer mensen zijn gaan twijfelen aan de zin van de scheiding en koesteren het eigene niet meer zo. Vooral de jongere generatie maakt zich er niet druk over, maar praktiseert de eenheid van Christus zijn en verlangt ernaar om tijdens hun leven de verzoening en vereniging mee te maken. Organisatorische regelingen interesseren hen niet. Als er zo'n breed gedeeld verlangen en enthousiasme is, is het tijd om zorgvuldig, transparant en met enige spoed te handelen. Rubicon. De GKV en de NGK staan voor een belangrijke beslissing, die door veel kerkleden als ingrijpend zal worden ervaren. Met het uit elkaar gaan van de kerken is 50 jaar geleden immers een proces gestart dat diep in de zielen gesneden heeft. De eigen identiteit als onderscheidend van die van de ander werd scherper verwoord en er werden verhalen over elkaar verteld die de scheiding moesten rechtvaardigen. Het kwam bijna automatisch tot een radicalisering van de eigenheid, omdat de ander niet meer een remmende factor was. Ben je eenmaal de Rubicon van de scheiding overgetrokken, dan volgt er een bijna autonome ontwikkeling. Jaren later lijkt het volstrekt vanzelfsprekend dat je bestaat en dat de ander ook werkelijk anders is. Hierover konden de Lutheranen, Hervormden en Gereformeerden meepraten. De openlijke of verborgen blokkades die mensen hadden rond geloofsbeleving, activisme en passiviteit, confessionele en culturele tradities, openheid voor moderniteit, financieel beheer enzovoort, belemmerden jarenlang de voortgang. Daar helpt weinig tegen, behalve wederzijdse ontmoeting en samenwerking. Maar dat moet juist georganiseerd worden. Voor de GKV en de NGK kan het door de kortere scheidingsperiode van 50 jaar wellicht anders zijn. Maar onderschat dit identiteitsproces en deze theologische factoren niet. Verliezen. Bij het samen op wegproces is voor de ontmoeting en het elkaar leren kennen ruim de tijd genomen. Te ruim, want daardoor ontstond een grote ongelijktijdigheid tussen gemeenten die al gefedereerd waren en gemeenten die nog moesten beginnen elkaar te ontmoeten. Het samen op wegproces was begonnen met visionaire voortrekkers en enthousiaste gemeenten die elkaar hadden opgezocht. Maar toen er gewerkt ging worden aan een vereniging van de kerken in hun geheel en klassikale en synodevergaderingen beslissingen moesten nemen, begonnen de moeilijkheden. De eenheidsdroom werd nu ook op het bord van de verontruste tegenstanders gelegd, die vervolgens melden dat zij hierom niet gevraagd hadden. Het gevolg was een slepend, jarenlang proces om iedereen mee te krijgen en kerkordelijke compromissen te vinden. Een belangrijk punt daarbij was het garanderen van veiligheid. Daarmee werd bedoeld dat zij die dit proces niet begeerd hadden, er ook geen last van zouden krijgen. De voornamelijk hervormde gemeenten wilden niet gedwongen worden om veranderingen door te voeren in zaken hun verstaan van de belijdenis, de liturgische vormgeving, het beleid ten aanzien van vrouwen in het ambt, de acceptatie van homoseksuelen en de kerkelijke zelfstandigheid. Zij wilden garanties dat dat ook in de toekomst niet zou gebeuren. De intentie achter dit decennia durende geworstel was ervoor te zorgen dat we niemand zouden verliezen. Om elkaar te kunnen vasthouden, werkten we in de laatste jaren van het verenigingsproces aan steeds gedetailleerdere compromisteksten. Toch bleek uiteindelijk de scheiding niet te keren en ging een aantal gemeenten niet mee met de vereniging. Ik heb ervan geleerd dat als er geen bereidheid is om samen met anderen kerk te zijn, geen enkele kerkordetekst, wellicht geen engel uit de hemel, voldoende is om aversie en angst te overwinnen. En een tweede les was, als mensen zich om allerlei redenen niet meer echt thuis voelen in hun eigen kerk en het gevoel hebben dat die niet meer hun geestelijk huis is, wordt het landelijk samengaan met een niet begeerde partner de katalysator om afscheid te nemen. Achterstallige gemeente en kerkopbouw los je niet op door een verenigingsproces. Onverschilligheid. Werken aan organisatorische eenheid heeft in deze tijd niet de wind mee. We leven in een cultuur waarin instituten onder druk staan en met wantrouwen worden bekeken, zeker als er gewerkt wordt aan schaalvergroting. Een nationaal kerkelijk verenigingsproces heeft met eenzelfde onverschilligheid en wantrouwen te maken als instituten als de Europese Unie en de ecumenische wereldorganisaties. Aan het einde van het samenopwegproces werd dit de vereniging bijna fataal. Het enthousiasme van de eerste decennia werd ingehaald door apathie en onverschilligheid. Een verenigingsproces moet daarom niet te lang duren. Achterblijvers. In het samenopwegproces was het bijna onmogelijk om zowel de verworteling in de confessionele en kerkordelijke tradities als voor een toekomstgerichte visie op kerk zijn te kiezen. De mantra na de bezwaren was immers dat er niets zou veranderen. Pas na de vereniging konden de broodnodige missionair beleidende programma's starten en kon er gewerkt worden aan een organisatie met een vernieuwende manier van bovenplaatselijk kerk zijn. Het maakte duidelijk dat zowel geduld, veel geduld, als pastorale wijsheid nodig is om vooruit te komen. Hoezeer de vingers ook jeuken, probeer niet al je ideeën te realiseren tijdens een proces van eenwording. Heb oog voor de achterblijvers. Ik bespeur in het herenigingsproces van de GKV en de NGK wat we bij het samen op wegproces ook graag hadden gezien. de combinatie van het zoeken naar eenheid en missionair kerk zijn. Maar wat bij ons plaatselijk wel gebeurde, kerk zijn met het oog op hen die Christus niet kennen, kon in het verenigingsproces landelijk niet worden meegenomen. Dat kon pas daarna. We waren echter al tijdens het samen op wegproces ervan overtuigd dat het gebed van de Heer Jezus om eenheid niet verstaan en gepraktiseerd kan worden als daarbij het doel van die eenheid vergeten wordt, dat de wereld tot geloof kan komen. Johannes 17. Daarom hoop ik dat in het proces dat de GKV en de NGK ingaan, andere kerken en organisaties meegenomen kunnen worden in de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk zijn. Het verenigen van kerken moet geen navelstaarderij zijn, maar een ruimhartig ecumenisch proces waarbij veel verwacht wordt van wat de geest ook bij anderen doet. Cement. Vereniging vraagt draagvlak om alle leden in beide kerken mee te nemen. Voor doenerige gereformeerden is het moeilijk te aanvaarden dat kerkelijke vereniging en vernieuwing geestelijke zaken zijn die we maar zijdelings bewerkstelligen met ons bestuur en management. In de laatste periode van het samen op wegproces stond niet voor niets het gebed om de geest centraal. In die weg leren we ook dat we elkaar niet pas kunnen aanvaarden als we op alle onderdelen gelijk denken. Dat kunnen we als we samen God prijzen en zijn naam in onze omgeving belijden. Het kan pijnlijk zijn iets eigens te verliezen wat voor je gevoel belangrijk is. Maar het cement van het gemeenschappelijke gebouw is niet wat wij bekokstoofd hebben, maar is Gods geest. Na de vereniging in 2004 heb ik gemerkt hoe zelfs veel aanvankelijke sceptici aangestoken zijn door een nieuw elan en missionair bewustzijn om de kerk te zijn voor de samenleving waarin wij staan. Ten diepste heeft Gods geest dat bewerkt. Heling. Een verenigingsproces is niet alleen een weg voor bevlogen eenheidszoekers, maar ook voor hen die vragen hebben of nog steeds verwond zijn. Verenigen is een proces van heling, van herinneringen, van verzoening en ook van onmacht om te vergeven en te vergeten. Verdoezelen en mooi praterij helpen in dit soort gevallen niet. Het is belangrijk om de geschiedenis eerlijk onder ogen te zien en te erkennen dat de eigen radicaliteit en dogmatische hardheid veel mensen hebben vervreemd van de kerk. Als dat in face-to-face gesprekken aan de orde komt, daarover schuld beleden wordt en broeders en zusters elkaar van harte aanvaarden, is dat veel belangrijker dan mooie officiële verklaringen. Wat zou het mooi zijn als in dit pijnlijke en hopelijk helende proces de nabijheid en solidariteit van de andere kerken in ons land ervaren zou kunnen worden. We hebben in alle kerken vergelijkbare wonden en zonden. Geen kerk en geen kerkmens kan buiten Gods genade en buiten de kracht van de verzoening die onze Heer ons schenkt. Verenigen doe je niet alleen en ook niet met z'n tweeën. Het verenigingsproces van de GKV en de NGK is een proces in onze gezamenlijke gereformeerde familie en een teken van hoop en verzoening voor ons allemaal. Ik zie ernaar uit dat het een start wordt van een proces naar verdergaande eenheid, een hoopvol teken van verbinding in ons geseculariseerde en verdeelde land. Artikel 7, redactioneel. Boos door Leendert de Jong, GKV, hoofdredacteur van Onderweg. Eigenlijk is het gek, ik lees een boek en dat boek raakt mij. Later lees ik het een tweede of een derde keer. En steeds opnieuw, dat is het gekke, zijn er net andere zinnetjes die blijven hangen, die mij raken. Ik heb dit ook met Bijbel lezen. Nu is de Bijbel niet een boek dat je twee of drie keer leest. Toch valt mij, ook doordat er meerdere vertalingen zijn, steeds weer iets nieuws op. Iets wat triggert. Een voorbeeld staat in het Bijbelboek Jona. Jona is blij met een boom die schaduw geeft. De boom verdort. Jona wil sterven. God vraagt of het terecht is dat hij nu kwaad is. En Jona zegt, en dat is het triggerpunt, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Moet je nagaan, dit zegt een mens tegen God. Kwaad, boos. Kort geleden sprak ik in een overleg iemand die werkt bij een meldpunt voor seksueel en machtsmisbruik. Daarnaast werken zij en haar partner in de hulpverlening. Na een dag werken had zij tegen hem gezegd, ik ben boos op de gebrokenheid. Later zag ik die in het nieuws terug. Een onderzoekscommissie maand sportverenigingen om alsjeblieft maatregelen tegen misbruik te nemen. Een bekende schrijfster vertelt over misbruik in haar kinderjaren. Deskundigen vragen zich af of tijdens therapie teruggevonden herinneringen waar zijn. Slachtoffers maken zich boos over alleen al het stellen van die vraag. Enzovoort, enzovoort. Boos op gebrokenheid. Wordt die gebrokenheid minder als wij er boos over zijn? Nee, maar hulpverlening doet wel iets en erover praten geeft lucht. Van de bekende schrijfster las ik later, er is grond onder mijn voeten gekomen. Er is trouwens nog iets wat mij helpt met dit moeilijke thema. Dat is het weten dat wij in onze boosheid op gebrokenheid niet alleen staan. Als je de Bijbel leest, merk je hoe boos God is over deze vorm van gebrokenheid. Over de hartstocht die zijn gang gaat en tot misbruik leidt. Jona zou zeggen, je bent hier terecht boos over. En ook God is verschrikkelijk kwaad. God toornt erover. Die toorn kunnen we bij hem laten. Laten we er zijn voor mensen van een meldpunt, voor hulpverleners, voor ook naamloze slachtoffers. Artikel 8, stimulans. Een nieuwe kelder. Een deze dagen verschijnt bij uitgeverij Van Wijnen, Bij je volle verstand, een uitnodiging voor sceptici. Timothy Keller gaat daarin een stap verder dan In alle redelijkheid, het boek waarbij hij bijna 10 jaar geleden in Nederland doorbrak. Nu daagt hij twijfelaars en zoekers uit om het christendom een kans te geven en serieus in overweging te nemen. Stel nou eens dat het christelijk geloof de ultieme bron blijkt te zijn van antwoorden op vragen die betrekking hebben op voldoening, persoonlijke vrijheid, rechtvaardigheid en hoop. De auteur betoogt dat het christendom op die terreinen de confrontatie aan kan met andere godsdiensten en filosofieën en zelfs betere papieren heeft. In onze tijd wordt veel waarde gehecht aan empirische argumentatie, aan de evolutie van menselijke vooruitgang en aan ieders recht om zelf uitdrukking te geven aan zijn of haar meest authentieke zingeving, bedoeling en vreugde. Ook in deze tijd is er volgens Keller beslist ruimte om serieus na te denken over een God of een hogere macht. Het boek, dat behoorlijk filosofisch van aard is, werpt licht op de onmiskenbare waarde en het grote belang van het christendom, dat meer dan ooit relevant is. Tegen eenzaamheid. Maar liefst 1 miljoen Nederlanders geeft aan zich incidenteel of structureel eenzaam te voelen. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties dat zich ervoor inspant om eenzaamheid te bestrijden door middel van voorlichting, toerusting en daadwerkelijke concrete initiatieven op landelijk en regionaal niveau. Op de website van de organisatie www.samentegeneenzaamheid.nl is daar van alles over te lezen. De bedoeling is dat organisaties, en waarom zouden dat geen kerken kunnen zijn, al dan niet in samenwerking met de overheid de krachten bundelen in de strijd tegen eenzaamheid. Diakenen en diaconieën kunnen zich door coalitie Erbij laten inspireren om op dit terrein beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Speciaal voor werkers in de kerk heeft mediawebsite www.opkijken.nl ook een themapagina gemaakt over eenzaamheid. Zoek op de homepage onder thema's. Er is van alles te vinden, waaronder een preekschets over Genesis 28 van dominee Gerhard Nederveen, NGK Dalfsen, blogs, materiaal voor kinder- en jongerengroepen en diverse overdenkingen. Bijbel dichtbij. Vanuit het gezamenlijke verlangen om de Bijbel dicht bij mensen te brengen en nog meer mensen te helpen om Jezus beter te leren kennen, hebben het Nederlands Bijbelgenootschap en de Evangelische Omroep samen de schouders gezet onder een nieuwe editie van de Bijbel in gewone taal. Deze laagdrempelige uitgave, getiteld Bijbel dichtbij, is 5 oktober verschenen en moet de lezer helpen bij het begrijpen, uitleggen en toepassen van de Bijbel. Naast veel uitleg en vragen die stimuleren om over de gelezen tekst na te denken en deze toe te passen, bevat de Bijbel dichtbij thematische inleidingen bij elk Bijbelboek, landkaarten, themapagina's en doorverwijzingen naar onderling gerelateerde Bijbelteksten. Bijbelwetenschappers, theologen en voorgangers uit verschillende kerken hebben aan deze uitgave meegewerkt. Onderzoek naar Jezus. Eveneens apologetisch, maar veel laagdrempeliger, is de documentaire The Case for Christ van Lee Strobel. De documentaire is sinds dit voorjaar op DVD verkrijgbaar en te zien op YouTube. Zoek met Lee Strobel bewijs genoeg voor de versie met Nederlandse ondertiteling. Strobel, voormalig rechtbankverslaggever in Chicago, was jarenlang atheïst, tot zijn vrouw tot geloof kwam en hij op zoek ging naar een antwoord op de vraag: wat is er nu eigenlijk echt bekend over Jezus? Hij vertelt in de documentaire hoe hij daarover 13 topwetenschappers ondervraagd heeft. Eerder zette hij wat hij van hen leerde al op een rijtje in het boek The Case for Christ, vertaald als Bewijs genoeg, uitgeverij Gideon, dat in 1998 verscheen. 2 jaar later gevolgd door The Case for Faith en 2004 door The Case for a Creator, in het Nederlands Feiten genoeg, eveneens bij uitgeverij Gideon. Artikel 9, column, Hete herfst, door Joost Smit. Hij is predikant van de ontmoetingskerk GKV in Amersfoort-Vathorst. Wie teleurgesteld is door de koude zomer, mag genieten van een hete herfst. Althans, als het om kerkelijke twisten gaat. In de GKV vallen voorgangers als bladeren van de kerkelijke bomen. Ze kunnen niet leven met het besluit dat alle ambten opengesteld zijn voor vrouwen. Waar deze collega's de stekker hanteren, dringen anderen aan op een extra mijl of revisie door een volgende synode. En ondertussen blijven tekstenfluisteraars de zwijgteksten bekloppen op rijkwijde en zeggingskracht. In dezelfde maanden is een nieuw debat rond schepping en evolutie ontbrand. Gijsbert van den Brink heeft met zijn En de aarde bracht voort het huwelijk tussen orthodoxie en evolutietheorie verkend. Als het man-vrouw debat 2 punten scoort op de stormschaal, dan valt zijn boek in orkaancategorie 5. Van den Brink heeft de gevolgen van de evolutietheorie in kaart gebracht. Van de manier waarop Genesis gelezen dient te worden, tot de wijze waarop Gods voorzienigheid en evolutionaire processen zich tot elkaar verhouden. Dat is nogal wat. Nu kun je in beide debatten een stevige positie innemen. Waar ik me ongerust over maak, zijn de consequenties daarvan. Een theologisch meningsverschil kan snel verheven worden tot een breekpunt waar een nieuwe afscheiding uit voortvloeit. Met als gevolg dat voor- en tegenstemmers zich hergroeperen rond een nieuwe uniformiteit die de katholiciteit van de kerk om zeep helpt. Wat is er voor nodig om samen een storm te overleven? Ik leer van Martjan Paul, die alles uit de kast haalt om Gijsbert van den Brink te weerleggen. Op het punt van de consequenties siert hem echter bescheidenheid. Ik stel graag kritische vragen. We kunnen discussiëren. Maar in gesprek met gelovigen van andere tradities overheerst vaak de herkenning. We kennen maar ten dele. Die tekst uit 1 Korintiërs 13 is belangrijk voor me. Niemand heeft alle pasklare antwoorden. Als mensen maar liefde tonen tot God en zijn woord, dat is onderscheidend. Ik heb er daarom geen moeite mee om aan de avondmaalstafel naast Gijsbert van den Brink te zitten. Wat mooi als je elkaar in de storm zo kunt vasthouden. Artikel 10, eye-opener. Kennis is kracht. Door Mirjam Klinker de Klerk. Ze is docent Nieuwe Testament aan de TU in Kampen. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Filippenzen 3, vers 10 en 11. Kennis is macht, zo betoogde de Engelse filosoof Francis Bacon. Hij stond aan de wieg van het experiment en de deugdelijke methode als hoekstenen van de wetenschap. En hij had gelijk. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en tegenwoordig tot het internet en de digitale wereld. Het was al moeizaam om analfabeet te zijn. Minstens zo moeilijk wordt het voor digibeten. Alleen met kennis kom je verder in dit leven. Paulus beaamt dat, maar geeft een heel bijzondere invulling aan kennis. Christus kennen, dat is Paulus' diepste verlangen. Paulus beschouwt zijn afkomst, status en inspanningen als fariseer regelrecht als verlies in het licht van de kennis van Christus. Hem kennen gaat alles te boven. Je voelt meteen dat het hier om een bijzonder soort kennis gaat. Paulus' woorden ademen geen intellectuele, maar eerder een relationele sfeer. Ook uit zijn brief aan de Korintiërs blijkt dat de ware kennis voor hem meer met relatie dan met intellect te maken heeft. Hij is met de Korintiërs in gesprek over het al dan niet eten van vlees dat eerder in een afgodentempel als offervlees heeft gediend. In die context schrijft hij: zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand, alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. 1 Korintiërs 8, vers 1b tot 3. Echte kennis heeft voor Paulus te maken met opbouwende liefde en verbondenheid. Ook Filippenzen 3, vers 10 en 11 laat dit zien. Paulus zal allereerst uit op de verbondenheid met Jezus. Hij wil de kracht van Christus' opstanding ervaren en zelfs delen in zijn lijden. Verbondenheid. Bij relaties tussen mensen geldt: je leert iemand pas goed kennen door een poosje samen op te trekken, lief en leed te delen. Maar Paulus formuleert die verbondenheid met Christus wel in uiterst sterke woorden. Hij wil zelfs aan hem gelijk worden in zijn dood. Het gaat dan ook echt om een ander soort relatie. Wij bekijken een relatie vaak in termen van twee polen, jij en ik, waarbij het belangrijk is dat ieder in zijn of haar eigenheid in de relatie staat. Vaak zien wij ook onze relatie met Christus zo, hij en ik. Hij gaat voorop, ik volg. Hij is mijn Heer, ik ben zijn dienaar. Ongetwijfeld zag Paulus dat ook zo. Hij noemt Christus mijn Heer in vers 8. Maar in de versen 10 en 11 beschrijft hij de relatie toch weer anders. Heel intiem, bijna mystiek. Christus is werkelijk alles voor Paulus. De apostel verdwijnt als het ware in hem. Dat is nogal wat voor iemand die zo nu en dan best zelfbewust uit de hoek kan komen. Zie bijvoorbeeld in de context Filippenzen 3, vers 4 tot en met 6. Maar Paulus laat er geen twijfel over bestaan. Hij wil één zijn met Christus, aldus vers 9. In het Grieks klinkt het nog sterker en mooier. Hij wil het liefst in Christus gevonden worden. Perspectief. Wil ik in Christus gevonden worden? Ik wil in ieder geval graag de kracht van zijn opstanding ervaren. De kracht die mij van binnenuit steeds weer opbeurt en geduldig mijn grenzen verlegt, wanneer ze weer eens strak om mezelf heen zitten. Ik vertrouw erop dat die kracht mij kan helpen om oprecht een naaste te zijn. Ik merk dat de kracht van Christus' opstanding in situaties van onmacht perspectief biedt op een wereld en hoop om verder te komen dan dit leven. Zie de versen 11 en 12. Maar ik aarzel toch als het gaat over het lijdende deel van Christus. Wil ik helemaal in Christus gevonden worden? Paulus is heel duidelijk. Dat kan niet zonder deel te hebben aan Christus lijden en zo aan hem gelijk te worden in de dood. De weg van lijden en sterven is toch echt de moeizame weg daarnaartoe, de weg die Christus zelf ook ging. Moet je dan als christen het lijden bewust opzoeken, zelfs verheerlijken misschien? Dit lijkt mij niet de juiste gevolgtrekking uit Paulus' verlangen. Lijden overkomt ons mensen, de ziekte van je kind of partner, de orkaan die over je eiland raast, de oorlog waar je middenin zit, de terreurdreiging die uit onze samenleving niet meer weg te denken is. En het overkomt je als christen misschien nog gerichter, spot en vervolging. Op vakantie in Italië durfde ons dochtertje een kerk niet binnen te gaan, omdat ze gehoord hadden dat in sommige landen christenen werden opgepakt en afgevoerd. Kon dat hier ook gebeuren, mama? Nee, als christen hoef je het lijden niet op te zoeken. Je bent juist blij als het je bespaard blijft. Tegelijk zoekt iemand die in Christus gevonden wil worden één vorm van lijden misschien toch bewust op. Namelijk het lijden aan zichzelf in een verhouding van dienstbaarheid aan de ander. Want het is beter te geven dan te ontvangen. Zo heeft Christus zelf ons ook voorgeleefd tot op het kruis. Dit hele pijnpakket, actief of passief, is in Christus geborgen. Daar mag je het neerleggen en weten dat je zo deel hebt aan zijn lijden en gelijk wordt in zijn dood. Daarin mag je nu al de kracht van zijn opstanding ervaren die je sterker maakt. Onderdompeling. Eén zijn met Christus in zijn dood is voor Paulus juist een teken van nieuw leven. In andere brieven spreekt hij ook wel over samen met Christus gekruisigd zijn. Romeinen 6 vers 6, Galaten 2 vers 19 en 20. Dan verbindt hij het met het initiatieritueel van de doop. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Romeinen 6, vers 3 tot 6. Onderdompeling in water dat wegspoelt en tegelijk leven geeft, markeert het begin van ons leven in verbondenheid met Christus en met elkaar. Galaten 3, vers 27 en 28. Cruciformity. Hier mogen we blij om zijn en tegelijk is het een startpositie. Leven in verbondenheid met Christus betekent ook strijden tegen allerlei zonden die telkens de regie over ons leven willen overnemen. Het vraagt van ons dat we steeds gericht zijn op de eenheid met Christus, in het afsterven aan onszelf en in de moeilijkheden die op ons levenspad komen. De Amerikaanse Nieuwtestamenticus Michael Gorman gebruikt in deze context de mooie term cruciformity, gelijkvormigheid aan het kruis van Christus. Hiervoor ontvangen we juist in de eenheid met Christus ook kracht, namelijk de kracht van zijn opstanding, nu al. En het geeft perspectief voor straks. Maar zover zijn we nog niet. Daarom is het niet vreemd dat Paulus in Filippenzen 3 vers 11 nog voorzichtig formuleert, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Hij haast zich dit te verduidelijken. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft, vers 12. En in vers 21 vult hij die hoop nog meer in. Met de kracht waarmee hij, is Jezus Christus, in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Wat een perspectief! Geen wonder dat voor Paulus het kennen van Jezus alles overtreft. Want met deze kennis kom je verder dan dit leven. In onze wereld geldt, kennis is macht. Voor christenen geldt, kennis is kracht. Nu al en straks complete. Artikel 11, thema reportage. In de plaatselijke gemeente gebeurt het. Door Jan Kas, hij is freelance journalist. In de dertigers en veertigers over de fusie. Hoe kijken bijna dertigers en veertigers binnen de GKV en de NGK aan tegen de voorgenomen fusie van beide kerken? Hebben zij een idee van hoe de herenigde kerk eruit moet zien? Waar draait het voor hen om? Waar dromen ze van? Een rondvraag. In Lisse maakte hij al een kerkelijke hereniging mee, op kleine schaal dan. De CGK-NGK samenwerkingsgemeente fuseerde met de GKV-gemeente. Neem de tijd voor de fusie, adviseert predikant Taco Postuma, NGK 34. Vanuit de lokale praktijk weet hij hoe wezenlijk het onderlinge geloofsgesprek is. Een valkuil bij het samengaan van de GKV en de NGK zou volgens hem kunnen zijn dat te euforisch stappen vooruit worden gezet. Een deel van de gemeente heeft geen idee waar de scheiding in het verleden over ging. Daardoor dreigen degenen die daar met wellicht pijnlijke herinneringen wel van weten, vergeten te worden. Daarnaast zijn er soms cultuurverschillen, aldus Postuma, sinds januari predikant van de CGK-NGK Arnhem. Zijn aanbeveling: probeer met elkaar het geloofsgesprek te voeren, van hart tot hart. Wat delen wij? Staat je daadwerkelijk één gemeente voor ogen? Begin dan vooral met erediensten om de eenheid te vieren en aangezegd te krijgen. In de ene plaats kan de fusie heel snel gaan, elders is het een kwestie van groeien en moet je zeggen, als er een vorm van geloofsgesprek is, is het voor nu goed. Ook Anita van Kranenburg, 48, die studeert aan de NGK predikantenopleiding, bepleit geloofsgesprekken. Hopelijk wordt er veel tijd genomen voor kennismaking. Het samengaan vindt niet iedereen meteen heel mooi. Er moet niet te makkelijk voorbij worden gegaan aan de wonden van gemeenteleden die er ten tijde van de scheuring middenin zaten. Ondertussen zijn we jaren verder. Met nieuwe generaties erbij zijn de kerkelijke culturen flink veranderd. Voor een goed beeld van elkaar lijkt het geloofsgesprek me het cement voor de nieuwe kerk. Geloof storen. Wim Schaai, GKV 29, die zich volgend jaar als predikant beroepbaar wil stellen, wil evenmin voorbij gaan aan het verleden. Zijn we bereid werkelijk naar elkaar te luisteren en elkaar in liefde te aanvaarden, te verdragen en te dragen als geadopteerde kinderen van God? Want dat zijn we immers allemaal. Zijn we in staat om oprecht sorry tegen elkaar te zeggen voor alle harde, soms heel kwetsende woorden die in het verleden en misschien ook wel rondom de fusie gesproken zijn? Vergeven we elkaar ook? Vervolgens kan, vindt Schaai, naar de toekomst worden gekeken. We laten dan even alles wat ons bekend en vertrouwd is los en vragen onszelf opnieuw af waarom we kerk zijn. Wat is ons doel? Wat bindt ons samen? Om kerkorganisatorische zaken gaat het Schaai dan niet. Als we te veel tijd, energie en middelen besteden aan het simpelweg in stand houden van het instituut kerk, lopen we het risico dat we onze ware roeping uit het oog verliezen. Een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Missionair besef ziet Schaai wel toenemen. Maar hoe brengen we de liefde van God bij de mensen? Daarvoor zullen we uit onze ivoren geloofstoren moeten klimmen en werkelijk contact moeten gaan maken met mensen om ons heen. Niet om hen bij de kerk te krijgen, maar om hen bij God te brengen. Kerk en kerkdiensten zijn dan vooral een onderhoudsplek. Nieuwe gelovigen kunnen er leren en genezen. Bestaande gelovigen kunnen er bijtanken, nieuwe energie, geloofsmoed en vervulling van de geest opdoen. Wat ze hard nodig hebben om in de week met Gods kracht zijn licht te laten schijnen. Minder heilig. Anita van Kranenburg heeft een soortgelijk verlangen. Ik hoop op een kerk die de gelovigen toerust om te groeien in geloof en navolging. In de fusiekerk dient wel het woord van God centraal te staan, meent ze. Dat maakt ons tot gereformeerde kerken. Schriftlezing en prediking zijn het hart van de eredienst. Lange preken zijn niet zo in, maar het moet geen meditatief momentje van 10 minuten worden en voor de rest zingen en bidden. Dat kunnen we door de week ook. Zondags komen we juist bij elkaar omdat het woord klinkt, om ons te laten voeden en gezeggen. Het bouwt ons op, het bemoedigt en vertroost, het mag af en toe ook wat schuren. Het is eigen aan het woord dat het niet altijd comfortabel is voor ons. Dat houdt ons scherp. Wat maakt ons nou tot navolgers van Jezus in deze tijd, in onze cultuur? Laten we ons niet te veel meeslepen door de tijdgeest. Van Gert Kneijnenberg, NGK 38, teamleider training en toerusting bij Youth for Christ Nederland, mag de zondagse dienst in de huidige vorm wel iets minder heilig verklaard worden. De gereformeerde nadruk op het woord is zeker niet onbelangrijk, maar we moeten dat niet in beton gieten. Met liturgische vormen als stilte, beelden en symboliek die jongeren erg zouden aanspreken, doen we weinig. Bovendien is kerk zijn zoveel rijker dan alleen op zondagochtend samenkomen. Kneijnenberg verlangt naar een kerk die volop aanwezig is in de leefwereld van haar leden. Als je volgeling van Jezus bent, bepaalt dat hoe je je leven leeft. Niet alleen hoe je op zondagochtend in de kerk zit of op maandagavond bij catechisatie, maar ook hoe je omgaat met financiën, met je naasten, met seksualiteit. Het is belangrijk dat we onze jongeren dat voorleven en daarover met hen spreken. Vallen en opstaan. Opvallend is dat in de reacties het accent ligt op de inhoud en op de lokale gemeente. In de herenigde kerk willen de geraadpleegde dertigers en veertigers vooral plaatselijk voldoende aangereikt krijgen om in het leven van alle dag christen te kunnen zijn. Over de vorm waarin die ene kerk straks moet worden gegoten, de landelijke structuur, hebben ze het nauwelijks. In de fusiekerk moet in elk geval geen tijd worden verspild aan eindeloze gesprekken over vormen en regeltjes die niet de kern van het geloof raken, zegt Kneijnenberg. Met de vrouw in het ambt zijn jongeren niet bezig. We moeten samen zoeken naar het hart van Gods koninkrijk. Dan komen woorden in mij op als echtheid, kwetsbaarheid, ruimte voor twijfel, ruimte voor gebrokenheid. We mogen best aan jongeren laten zien dat geloven niet altijd zekerheid is, maar soms met de vallen en opstaan gaat. Het risico van deze fusie is dat er veel tijd en energie gestoken wordt in het maken van nieuwe afspraken. In discussies over het wel en niet moet, vreest Monique Mol, GKV 39, werkzaam bij het praktijkcentrum van de GKV. Voor gemeenteleden kan de fusie ook vervreemding, afscheid nemen en loslaten inhouden. Het is onvermijdelijk dat de aandacht uitgaat naar de menselijke, kerkrechtelijke en emotionele kanten van de kerk als organisatie. Maar belangrijker is dat de nieuwe kerk relevant is voor haar leden en hun omgeving. Het gaat om Christus, hoe je in je dagelijks leven christen bent en al struikelend achter hem aangaat. Voor Mol is eerlijkheid een kernwoord voor de fusiekerk. Soms doe ik heel stomme dingen die echt niet passen bij een christen. Daar zou ik in de kerk in al mijn gebrokenheid over moeten kunnen praten zonder te worden afgewezen. We zouden ook eerlijk moeten zijn over een thema als sociale gerechtigheid, dat een grote plek in de Bijbel heeft. Wat doe ik daarmee in mijn leven en jij in jouw leven? Janneke Burger, GKV 38, hoofdredacteur van het christelijk opvoedmagazin Jente, reageert nuchter op de vraag hoe de fusiekerk zou moeten zijn. Je kunt van alles hopen, maar je moet het gewoon doen met wat er is. Ik ben blij dat er binnenkort geen kerkgrenzen meer zijn die er niet hoeven te zijn. Tegen mijn kinderen zeg ik, je maakt nu mee dat er iets goed gemaakt wordt in de kerk. Dat is super bijzonder. Dit is wel het moment om er weer eens over na te denken wat je belangrijk vindt in de kerk. Maar om daar nou heel grote woorden aan te geven, als we het heel programmatisch aanpakken, zijn we daar zoveel tijd aan kwijt. We moeten het gewoon gaan leven met elkaar en er niet 100 keer over vergaderen. Voor de kerkelijke structuur voelt burger veel voor het NGK-model. Het is waardevol dat de NGK heeft laten zien dat je heel goed een kerkverband met elkaar kunt zijn als je veel vrijheid aan de plaatselijke gemeente laat. Het maakt wel wat uit of je in Amsterdam of in Kampen woont. Geef gemeenten dan ook die onderscheidenheid. Lokaal hoeft voor burger niet alles op één hoop geveegd te worden. Hier in Kampen zijn grote gemeenten, 2 GKV en 1 NGK. Moeten die gedrieën 1 megakerk vormen? Het is prima als de gemeenten doorgaan zoals ze zijn. Maar ze horen voortaan wel bij elkaar. Laten we maar eens kijken wat er gebeurt als we elkaar gaan ontmoeten. Meer is altijd mooier in de kerk, maar dan vooral in de breedte. De kerk is ook gewoon mijn huiskamergroep. Groter is niet per se beter. Dat is helemaal niet de manier waarop God werkt. Taco Postuma sluit zich daarbij aan. In Arnhem zou een volledig plaatselijk samengaan van CGK, NGK en GKV een gemeente van ruim 2000 leden opleveren. Zoiets past totaal niet bij de toekomst. Wezenlijker is hoe die 2 gemeenten elkaar kunnen versterken. Het prachtige van de fusie is dat ze formeel onderstreept wat we informeel allemaal voelen. Jij bent te vertrouwen als mijn broer of zus. Want je zoekt net zo goed als ik jouw voeding in het woord van God. En je probeert ook onder leiding van de geest je weg te bepalen. Kader. Jeugdwerk loopt vooruit. Gert Konijnenberg, NGK 38. In veel plaatsen heeft het jeugdwerk al de structuur van een samengevoegde kerk. De jongeren van de GKV en de NGK vormen 1 groep, trekken samen op en delen het geloof met elkaar. De jeugd van tegenwoordig is ook eerder op zoek naar verbinding dan naar eventuele verschillen die er zouden zijn. Volgend kader. Hopelijk blijft er voldoende geduld om ook de CGK mee te nemen. Dankbaar dat de GKV en de NGK gaan herenigen. Maar verdrietig omdat de CGK aan de zijlijn toekijkt wegens interne verdeeldheid. Zo beleefde dominee Arjan Witsier van de Barnabaskerk, CGK Apeldoorn Centrum, het samengaan van de 2 zusterkerken. Met de NGK wordt in Apeldoorn al een kwart eeuw samengewerkt, met de GKV sinds 2010. Kerkenraden vergaderen soms samen, zomers zijn er gezamenlijke middagdiensten, predikanten zijn voorganger in elkaars kerken. Je merkt zoveel verbondenheid dat meegaan in de hereniging, wat mij betreft, plaatselijk zeker een mogelijkheid zou zijn. Jammer dat dat niet kan. De samenwerking koesteren we. Anderzijds weten we ons verbonden met de broeders en zusters in ons eigen kerkverband die daar moeite mee hebben. Beide willen we niet loslaten. De oplossing ligt in de CGK, waar meer ruimte aan plaatselijke gemeenten gegeven zou moeten worden. Dat kost tijd. Een stevig knelpunt is de vrouw in het ambt. Zeker nu dat ook in de GKV kan, ontstaat tussen de GKV, NGK en CGK een groeiend verschil in praxis. In Apeldoorn gedogen de CGK-gemeenten bij kanselruil vrouwelijke ambtsdragers. CGK-gemeenten met principiële bezwaren wijzen op een synodebesluit van eind jaren 90. Dat zal niet zomaar veranderen. De GKV en de NGK gaan anders om met de schrift en de toepassing voor vandaag. De Apeldoornse CGK-gemeenten staan in bepaalde opzichten wat dichter bij de zusterkerken dan bij het heel behoudende deel van ons kerkverband. Witsier ziet graag dat de plaatselijke samenwerking goed blijft, ondanks het verschil rond de vrouw in het ambt. Hopelijk blijft er landelijk voldoende geduld om ons als CGK mee te nemen in het samen optrekken in ons deel van de wereldwijde kerk. Voor de fusiekerk wenst de Apeldoornse predikant dat de hereniging meer inhoudt dan een nieuwe naam en meer leden. Ik hoop op nieuw elan om in deze tijd mensen met het evangelie te bereiken. Volgend kader. wat meer bevindelijkheid graag. Janneke Burger, bij mezelf en in onze kerken mis ik soms een wat dieper en rijker gevoelsleven, ook ten aanzien van God en ons geloof. Soms mis ik de warmte en hartelijke uitnodiging tot het heil die christelijk gereformeerden kunnen hebben, de vreugde ook van het kind van God zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat onze ziel wordt aangesproken, wordt toegesproken in preken en ook in onderlinge gesprekken. Daar is de bevindelijke traditie wat sterker in dan de Kuiperiaanse, waartoe de GKV en de NGK toch wel wat meer behoren. Ik verlang er dus naar dat de CGK ook samen met ons kerk wil zijn. Artikel 12, thema opinie. Dilemma's voor de fusiekerk GKV-NGK. Door Matthijs Haak. Hij is predikant van de Kandelaarkerk GKV in Dordrecht. Hoe ziet de toekomstige GKV-NGK-kerk eruit? Er moet veel geregeld worden, zoals een gezamenlijke kerkorde, en er zullen regionale gesprekken opgestart of geïntensiveerd moeten worden. Dat vraagt zorgvuldigheid en kost tijd en energie. Daardoor kan dat wat niet direct waarneembaar is en onder de oppervlakte ligt over het hoofd worden gezien. Over die onderliggende ontwikkelingen gaat dit artikel. Wie nadenkt over de toekomst van de kerk zal beginnen met dank. Dank aan God die het bedacht mensen te roepen om hem te leren kennen en te vereren. Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Daarom danken we de Heer van de kerk voor de eenwording van de GKV en de NGK. Wie Christus beleidt, mag toch niet afzonderlijk van een ander optrekken? Ik denk vooral aan die gelovigen in de GKV en de NGK die er altijd op hebben gewezen dat deze kerken de weg van verzoening moeten gaan. Wijzen op die weg betekent dus soms tegen de stroom inroeien. Toch hebben deze gelovigen dat volhardend gedaan en daardoor is de aandacht voor de onderlinge verbondenheid niet verslapt. Als we God dankbaar zijn voor de eenwording tussen de GKV en de NGK, hebben we er ook oog voor dat hij daarvoor mensen inzet. Deze mensen herinneren ons eraan dat het juist in de kerk nodig is om niet maar simpelweg met de stroom van het moment mee te dobberen. Vlucht. Danken voor eenwording betekent evengoed dat je let op de dilemma's die daarin meekomen. Als vrijgemaakte heb ik een aantal recente besluiten van de GKV-synode ervaren als een vlucht vooruit, een manier om lastige vragen te omzeilen. De eenwording van de NGK kan namelijk niet losgezien worden van een ander belangrijk dossier, dat van de vrouwelijke ambtsdrager. Toen de synode eenmaal groen licht had gegeven voor de vrouwelijke ambtsdrager, kon het besluit tot eenwording met de NGK niet uitblijven. Maar dwars door de discussie over vrouwelijke ambtsdragers heen loopt een andere discussie. Welke rol speelt de verhouding tot de westerse cultuur in het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten? Of breder, hoe beïnvloeden de cultuur en de context waarin wij leven en Bijbel lezen, onze keuzes en onze manier van Bijbel lezen, zowel vroeger als nu? Vooral die discussie is onaf. Beter gezegd, die discussie is op de synode niet gevoerd. Tegenstanders van de vrouwelijke ambtsdragers vermoeden te veel beïnvloeding door de huidige cultuur. De synode zelf houdt het vooral op Bijbelse overwegingen. Legitiem. Nu wil ik hier niet diep ingaan op deze door elkaar heen lopende discussies. Het gaat mij om een andere belangrijke ontwikkeling die zich op de achtergrond voltrekt. Om die te zien moet je heel goed kijken. Want de discussies over vrouwelijke ambtsdragers en de relatie tot de cultuur trekken alle aandacht naar zich toe. Maar intussen gebeurt er iets wat mijns inziens belangrijker is voor de toekomst van onze kerken. Het deputatenrapport Samen Dienen, dat ten grondslag ligt aan het synodebesluit voor vrouwelijke ambtsdragers, constateert eerst dat de praktijk de eerder ingenomen en als bijbels aangeduide GKV-standpunten heeft ingehaald. Overal in de kerk functioneren immers vrouwen, ook in leidinggevende functies. Vervolgens leest het rapport de Bijbel op een nieuwe manier. En wel zo dat de veranderde praktijk legitiem, bijbels wordt verklaard. Hier ligt een punt dat wezenlijker is dan het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten. Omdat hier duidelijker wordt wat leidend is in de kerken. Leidend blijkt niet de Bijbel als zodanig of een theologisch model, maar de kerkelijke praktijk. Het rapport Samen dienen maakt duidelijk dat de kerkelijke praktijk onofficieel de beslissing heeft genomen. In dit geval de beslissing tot het functioneren van vrouwelijke ambtsdragers. Vervolgens hebben we achteraf op de synode officieel een model gevonden om die kerkelijke praktijk bijbels te kunnen duiden. Dat je als christenen en als kerken andere keuzes maakt en vervolgens op een nieuwe manier de Bijbel gaat lezen, is niet bijzonder. Zo zijn we in de loop van de tijd anders tegen de democratie aan gaan kijken en is onze houding tegenover homo's veranderd. Wat ontbreekt is dat we open en eerlijk onder ogen zien en met elkaar het gesprek voeren over het goede en het riskante daarvan, om zo samen kerk te zijn. Niet op een cultuureiland, maar als Jezus antwoord op en gave aan onze cultuur. Ik zeg het bovenstaande erg kort. In webtips bij dat artikel wordt verwezen naar een blog waarin ik veel uitgebreider op bovenstaande ontwikkeling inga. Om een mogelijk misverstand af te snijden, ik ben een hartelijk voorstander van vrouwelijke ambtsdragers en van eenwording met de NGK. Waar het me om gaat is dat we ons bewust moeten zijn van de onderstroom in onze kerken. Die blijkt leidend te zijn en zal naar verwachting ook in de toekomst leidend zijn. Laatste wilpil. Als we nadenken over de toekomst van onze kerken, doen we er goed aan die onderstroom van de kerkelijke praktijk goed in de gaten te houden. Wie dat doet, ziet dat we ons onmiskenbaar in de richting van de PKN ontwikkelen. Voorheen konden we bijvoorbeeld nog zeggen dat de PKN niet luisterde naar de Bijbel, omdat daar vrouwelijke ouderlingen en predikanten zijn. Die vlieger gaat niet meer op, en dat geldt voor meer zaken. De vraag die de PKN eens stelde of er nog dringende redenen zijn om gescheiden op te trekken, wordt in de praktijk steeds duidelijker met nee beantwoord. Vreemd is die ontwikkeling niet. Het wordt steeds duidelijker hoezeer je elkaar in deze tijd nodig hebt om het vol te houden, kerk te zijn in Jezus' naam. Wie de discussie in de PKN volgt over de nieuwe kerkstructuur, Kerk 2025, realiseert zich, hier hadden wij ook aan tafel moeten zitten. Het gesprek over de toekomstbestendigheid van de naar verwachting kleiner wordende kerk gaat immers alle kerken aan, ook de GKV en de NGK, en dat is nog maar één onderwerp. In een postchristelijke omgeving komen talloze vragen op ons af, van de opkomst van de zelfbewuste islam in een vaak moslim-onvriendelijke setting tot thema's als het levenseinde en de laatste wilpil. Degenen die zich verzetten tegen de onderstroom in de kerkelijke praktijk richting de PKN, moeten zich afvragen, wil je de onderstroom in onze kerken stoppen? En hoe denk je dat te gaan doen? Bij een voor ons belangrijk onderwerp als de vrouwelijke ambtsdrager is dat in elk geval niet gelukt. Herberg. Vaak worden de vrijzinnige elementen in de PKN als reden aangevoerd om dat kerkverband links te laten liggen. Over dat belangrijke punt is veel te zeggen. Twee dingen stip ik aan. Allereerst zou het toevoegen van orthodoxe kerkverbanden in dit opzicht juist niet iets goeds kunnen uitwerken? En verder, wees niet naïef over de niet-orthodoxe elementen in je eigen gelederen. Ze zijn vaak minder expliciet dan in de PKN, maar zeker niet afwezig. Laatst las ik dat de in onze kerken redelijk populaire Lazarus 7x7 toer God een herberg voor talloze ideeën noemde. Ik heb geen flauw idee over welke God het hier gaat en denk dat we dit soort geluiden in eigen kring niet goed in de gaten hebben. Misschien is dat wel de keerzijde van het feit dat we zoveel dingen bijbels hebben genoemd, terwijl we daar in de loop van de tijd toch anders over zijn gaan denken en spreken. In onze postchristelijke tijd zijn we al lang blij als mensen het over God en de Bijbel hebben. De vraag is hoe lang we daarmee denken weg te komen. CGK. Naast de onderstroom richting de PKN is er ook een andere onderstroom. Een minderheid in de GKV keert zich tegen de synodebesluiten over vrouwelijke ambtsdragers en tegen andere ontwikkelingen in de kerk. Ze zijn het niet eens met de nieuwe manier waarop de Bijbel wordt gelezen en missen de katholiciteit van de kerk, rekening houdend met andere kerken, zoals de CGK. Met die kerk zijn zowel de GKV als de NGK nauw verbonden. Op veel plaatsen is er sprake van wederzijdse herkenning en of nauwe samenwerking. We danken de Heer voor dat cadeau. Tegelijk zorgen ontwikkelingen in onze kerken ervoor dat die verbondenheid onder druk komt te staan. Maar als er zoveel verbondenheid is tussen CGK, de GKV en de NGK, kunnen we toch niet anders dan daarin groei vertonen, conform Filippenzen 2, vers 1 en 2. Elke andere weg zou bijbels gezien zonde zijn. Wijsheid. Als we God danken voor de eenwording tussen de GKV en de NGK, zullen we hem ook moeten vragen om wijsheid. We doen er verstandig aan om wat er leeft in onze kerken en waar ik hiervoor iets van aanduidde te agenderen op de eerstelijke gezamenlijke vergadering op 11 november. De relaties tot de CGK en de PKN staan met prioriteit op onze agenda. In het gelovig antwoord geven op dilemma's die daarin op ons afkomen, ligt onze toekomst. Artikel 13 Nieuws. GKV Arnhem zegt ja tegen vrouwelijke ambtsdragers. De GKV Arnhem heeft de ambten van ouderling en diaken opengesteld voor vrouwen. Bij de lopende procedure voor de vervulling van vacatures kunnen de gemeenteleden namen van broeders en zusters opgeven. Arnhem is de eerste gemeente die hiertoe besluit nadat de GKV-synode daarvoor in juni ruimte gaf. Eerder waren de GKV in Amsterdam Zuidwest en de GKV Utrecht Noordwest daartoe al overgegaan. Twee predikanten verlaten GKV. De predikanten Aalsen de Jager en André Bas zijn geen lid meer van de GKV. De Jager, 68, was emeritus predikant van de GKV Enschede Oost. Hij heeft moeite met diverse ontwikkelingen in de GKV, zoals de inhoud van kerkdiensten en de speeddate met de NGK. Maar het synodebesluit over de vrouw in het ambt gaf bij hem de doorslag. Volgens de Jager is de GKV hard bezig zijn karakter van gereformeerde kerk te verliezen. Hij is voorlopig gastlid geworden van de CGK Zwolle. André Bas, 47, was predikant van Kornhorn en Marum. Hij had als redacteur van Nader Bekeken al eerder zijn zorg over ontwikkelingen in de GKV laten blijken. Ook heeft hij bezwaren tegen het recente synodebesluit. Hij is lid geworden van de Gereformeerde Kerken Nederland, GKN, een kerkgenootschap van ex-vrijgemaakten. Daar is hij beroepbaar gesteld. Dominee M. Brandes overleden. Op 27 september is dominee Marius Brandes, 87, overleden. Hij diende vanaf 1959 de GKV-gemeenten van Dadelerveen, Meppel, Hengelo, Ermelo, Groningen-Oost, Hardenberg en Hardenberg-Oost, waar hij in 1995 met emeritaat ging. Een in memoriam staat op www.onderwegonline.nl/10227, verbindingsteken in, verbindingsteken memoriam, verbindingsteken Marius, verbindingsteken Brandes. Komen en gaan. Afscheid van de GKV Waardhuizen wegens emeritaat, G. Zomer, 65. Hij diende vanaf 1983 de kerken van Heerenveen, Spakenburg-Zuid, Nijkerk, Amersfoort-Noord, Amersfoort-Hoogland en 's-Hertogenbosch. Afscheid van de GKV Apeldoorn Centrum wegens emeritaat, H.R. van de Kamp, 65. Vanaf 1978 diende hij verder de kerken van Hooghalen-Bijlen en Hoogkerk. Verbonden aan de NGK Dronten, JJF Kruger, GKV NGK Zaandam. Aan de NGK Apeldoorn als predikant in opleiding, JAE Dekker de Groot. Conferentie over genezingswonderen. Onder de titel Mijn God geneest houden theologen van de TU Apeldoorn, de TU Kampen en de VU op 10 november een conferentie over de plaats van genezingswonderen in het christelijk geloof. Sprekers zijn onder andere Ronald Westerbeek, Miranda Klaver, Gerrit Vreugdedeel, Hans Burger, Stefan Paas, Margriet en Kees van der Kooi. Plaats VU Gebouw. Informatie en inschrijving www.weetwatjegelooft.nl/mijngodgeneest. Mededeling. Het volgende nummer van onderweg is onze extra dikke najaarsspecial over het thema en de liefde dan. Het nummer verschijnt niet over 2, maar over 3 weken op zaterdag 4 november. Om u genoeg leestijd te geven en ons als redactie genoeg voorbereidingstijd. Het nummer na de special verschijnt eveneens niet 2, maar 3 weken later op zaterdag 25 november. Artikel 14, ontmoeting. Als ik een doel heb, ga ik er helemaal voor. Door Wilfred Hermans. Hij is journalist en zelfstandig tekstschrijver. Albert-Jan Maat, plattelander, punterzeiler en oud-voorzitter van LTO Nederland. De oud-voorman van de land- en tuinbouworganisatie is een bruggenbouwer. Al kan hij Amos-achtig kwaad worden als het nodig is. Van dat bruggenbouwen zou hij graag meer zien binnen de kleine reformatorische kerken. Een diepe wens die hij van huis uit meekreeg. De kerkscheuring hakte er bij mijn ouders diep in. Als we voor het gesprek een kamertje van de Wageningen Universiteit betreden, trekt een foto aan de muur van een stuk akkergrond gelijk de aandacht van Albert-Jan Maat, Heino 1953. De foto is niet in deze regio genomen, zegt de boerenzoon vorsend. Dit is lichtere grond, geen zware klei. Het zou West-Brabant kunnen zijn. Het platteland blijft altijd trekken. Na 2 dagen Londen moet hij de natuur in. En zodra hij weer frisse lucht inademt, steekt de neiging de kop op om een opmerking te maken over de gewassen om hem heen. Mijn liefde voor het platteland zie je ook terug in de kunst die ik verzamel. Met name koeien en paarden. Het mooiste werk? Een schilderij van Pieter Pander met een paard en een pasgeboren lam dat op een glasplaat staat. Heel kwetsbaar. Daar kan ik geweldig van genieten. Polderen. Een week nadat Kees Broekman als eerste Nederlander Europees kampioen schaatsen werd, werd Albert-Jan Maat geboren. Door de watersnoodramp raakte dat kampioenschap al snel in de vergetelheid. Maar met een beetje goede wil zou je kunnen concluderen dat beide elementen, water en schaatsen, terugkeren in het leven van Albert-Jan. Want naast zijn werk voor de visserij zeilt hij geregeld wedstrijden met zijn houten punter. En heeft hij een voorliefde voor schaatsen en andere seizoensgebonden sporten. Bij zijn afscheid als LTO-voorzitter vorig jaar werd Maat door staatssecretaris Van Dam een van de laatste nog levende vertegenwoordigers van het Nederlandse poldermodel genoemd. En, grapte de staatssecretaris, hij appt en sms't meer dan een verliefde van 17. Maat, ik ben trots op polderen. Het is een heel goede Nederlandse eigenschap, die we nog meer zouden moeten exploiteren. We hebben het geleerd omdat we alleen door samenwerking onze voeten droog konden houden. Ondanks zijn leeftijd is de oud-politicus, Maat was van 1999 tot begin 2007 voor het CDA lid van het Europees Parlement, onverminderd druk. Als voorzitter van Netviswerk, een nieuwe landelijke belangenorganisatie voor binnenvisserij en kleine kustvisserij, is hij nog veel onderweg, maar niet meer zo frequent als in zijn jongere jaren. Bent u goed in afscheid nemen? Ik heb 9 jaar bij LTO gewerkt, dat is lang voor mijn doen. Ik vind het gezond als er regelmatig vernieuwing plaatsvindt. 3 weken na mijn afscheid brak de ellende rondom het fosfaatbeleid uit. Toen was ik geneigd me vanuit mijn vakantieadres in de Elzas te bemoeien met de oplossing, maar mijn vrouw trapte terecht op de rem. Afscheid is afscheid. Mijn vrouw en ik zijn overigens tegenpolen. Dat werkt heel goed. Het huwelijk met haar is een godsgeschenk. Toen ik stopte bij de LTO was mijn doel om meer met mijn handen te gaan doen. En dat is gelukt. Ik heb veel gespit, bomen geplant en verbouwd. We wonen in Paterswolde met een tuin van 1100 meter. En ik heb een stuk bos in Overijssel. Ik ben een workaholic. Ja, ik kan slecht stilzitten. Als ik een doel heb, ga ik er helemaal voor. Tussendoor lees ik nog wel wat boeken. Veel non-fictie, biografieën, van Adenauer bijvoorbeeld. Momenteel lees ik De Buurjongen van Jan Siebelink. De sfeer is soms beklemmend, maar hij is een goede schrijver. Boeren hebben het imago dat het klagers zijn. Klagen ze terecht? Ze hebben een punt. Het gezegde is niet voor niets. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen. Als LTO-voorzitter was het mijn missie om de boeren zich zo te laten organiseren dat ze sterk overeind blijven en tegelijk loon naar werken krijgen. We moeten boeren blijven steunen. Ze zijn van levensbelang. Wereldwijd neemt de vraag naar voedsel in 1 generatie met 40-50% toe. En vergeet niet dat 1/5 van de wereldbevolking 's morgens nog niet weet of ze 's avonds te eten heeft. Voedsel is onze belangrijkste levensbehoefte. Een maand tussen je vuilnis zitten is erg, maar een dag zonder eten is erger. Met AgriTerra, waar ik voorzitter van was, werkten we samen met landbouworganisaties uit ontwikkelingslanden. We wilden boeren daar ondersteunen en een betere maatschappelijke positie geven. Waar kunt u zelf professioneel boos over worden? Op een bepaald moment nam de druk op de veehouderij enorm toe. Minder dieren in een hok, geen antibiotica en dus meer risico voor de boeren. Maar tegelijkertijd ging de prijs niet omhoog. Daar werd ik Amos-achtig kwaad over. Gij koeien van Bazan, had ik kunnen roepen. Sommigen vonden dat mooi en anderen zeiden, doe dat nou niet, je bent toch een bruggenbouwer? Maar soms moet je heel duidelijk zijn. Mijn christelijke identiteit zal meegespeeld hebben. Je bent op aarde om goed te doen. Al zie ik die houding bij veel niet-christenen net zo goed. Ik vind God te groot om zijn genade te beperken tot christenen. Heeft u, terugkijkend op uw werkende leven, ergens spijt van? Ik had, en wij als sector hadden, het thema duurzaamheid eerder kunnen oppikken. We hebben ons te lang vastgepind op technische mogelijkheden en economisch rendement. En beseften onvoldoende dat een rijk bodemleven voor boeren en tuinders essentieel is. Gelukkig hebben we de laatste 10 jaar een inhaalslag gemaakt. Jammer. Maat groeide op in een boerengezin met een broer en 2 zussen. Zijn vader was actief in coöperatiebesturen en de politiek. Ze discussieerden vaak. Moeder, een rustig type, is opgegroeid op Kampereiland en bracht de liefde voor het water op Albert Jan over. Wij groeiden vrijgemaakt op, werden later Nederlands gereformeerd. De kerkscheuring hakte er bij mijn vader enorm in. Het was de enige keer dat ik hem zag huilen. Je deed God tekort, zo zei hij door te zeggen, alleen onze kerk is de ware. Van stipt de zogenaamde zaligmakende kerkelijke regeltjes volgen, gruwde hij. Dat heeft hij op mij overgebracht. Je zou zeggen dat oprechte christenen geen behoefte hebben om muurtjes op te trekken. Ik ben er niet trots op dat we in een traditie staan waarin we 30 jaar lang dan anderen hebben gewacht met vrouwen in het ambt. Of dat een commissie 3 jaar studeert op de vraag of we homorelaties in de kerk mogen inzegenen. Kerken zouden hierin voorop moeten lopen. Het gaat om trouw aan mensen. De kleine reformatorische kerken opereren daarin te conservatief. Ik vind zoiets ontstellend jammer. Het moet gaan over de kern van het evangelie. Doe wel en zie niet om. Houd op met die interne discussies. Dat wordt voor mij steeds belangrijker. Thanks. Maat is in zijn geloofsleven ook bescheidener geworden. Hij heeft weinig op met evangelische bewegingen die te veel nadruk leggen op de emotie, op grote gebeurtenissen. Alsof het geloof niet zonder zou kunnen. Toch maakte hij zelf iets dergelijks mee toen hij in militaire dienst een zwaar ongeluk kreeg. Maat was verantwoordelijk voor ondersteunend vuur met mortieren en kanonnen. Tijdens een rampoefening midden in de nacht kantelde zijn panzerwagen in een oude Duitse loopgraaf. Mijn boordschutter, een hartstikke toffe vent, raakte klem met zijn hoofd en kwam om. Ook ik dacht dat ik er geweest was. Toch werd ik heel rustig en hield de kantelende panzerwagen tegen met mijn armen, die ik vervolgens een week niet kon gebruiken. Achteraf zei men, niemand kan een panzerwagen met zijn armen tegenhouden. Maar ik weet zeker dat het zo ging. Een wonder? Ik weet het niet. Ik heb later de familie van die boordschutter bezocht. Ik heb hem niet kunnen redden, dus hoezo wonder? Daar moet je geweldig mee uitkijken. Als Jezus een wonder deed, zei hij daarna altijd, ga naar huis en houd je mond. Daar kwam het op neer. Ik zou willen dat christenen, vooral evangelische, op dat vlak wat bescheidener waren. Maat vond de militaire dienst overigens een mooie tijd. Ik wist alles van Russische tanks en had later als LTO-voorzitter een goede relatie met de Russische ambassadeurs opgebouwd, die hun oude tanks ook nog goed kenden. Zaten we daar lachend te vertellen hoe we elkaar in die jaren zagen en een beetje gegevens uit te wisselen. Overgave. Ik ben wat losser gaan geloven. Ik ga niet meer per se elke zondag naar de kerk. Vaak mis ik daar ruimte voor reflectie. Nu zeil ik na 30 jaar wel eens een wedstrijd op zondag. Maar als ik het moeilijk heb, stelt het me gerust dat er iemand is die alles overziet en ons aanzet tot de goede dingen doen. Psalmen zingen vind ik een mooie traditie. God loven of iets aan hem voorleggen op de manier zoals ze dat in de tijd van het Oude Testament ook al deden. Mijn favoriet is Psalm 42, een psalm van overgave. Mijn vader hield ook van die psalm. Ik zit in een stichtingsbestuur dat samenwerkt met Syrische kerken. We hebben veel contact met Arameese gelovigen en kijken bij hen hoe ze het geloof in hun cultuur hebben ingebed. Wat niemand weet is dat er nog een miljoen gereformeerden in Algerije woont. Zondagsrust kennen ze niet. Dat doen ze op vrijdag. Op die manier overleven ze wel. Een prachtig voorbeeld van wat losser omgaan met dogma's. Maat komt op stoom, tikkend op tafel. Als alle kleine gereformeerde kerken wat minder met zichzelf bezig zouden zijn en stuk voor stuk een kerk uit Syrië of Irak zouden adopteren, moet jij eens kijken wat voor moois er dan gebeurt. Ogen gaan open en de mensen daar hebben er ook nog wat aan. Begrijp hem niet verkeerd, hij ziet wel degelijk goede ontwikkelingen binnen zijn kerkgenootschap, de NGK. Maar het zou mooi zijn als ze zich blijven ontwikkelen. Waarom proberen we niet een sterkere relatie op te bouwen met de PKN? Twijfelt u wel eens aan God? Ja, is het allemaal waar? Of geloven we in een sprookje? Die gedachte heb ik wel eens. Overigens, als je nooit twijfelt, moet je jezelf afvragen of je wel echt gelooft. Uiteindelijk blijft het geloof een mysterie. Is er één vraag die u hem zou willen stellen? Jawel, 1000 vragen. En daar zit een heel persoonlijke tussen. Die stel ik alleen 1 op 1 aan hem. Artikel 15, column Settled Science, door Dick Westerkamp. Hij is predikant van de Lichtboog NGK in Houten. Recent zijn er 2 boeken verschenen over geloof en evolutie, allebei vanuit de Gereformeerde Bond. Om het even simpel te zeggen, 1 voor, 1 tegen de evolutietheorie. Mijn sympathie gaat uit naar het tweede. Waarom? Niet zozeer omdat ik geloof dat de Bijbel maar 1 uitleg mogelijk maakt. laten we daar maar in alle nuchterheid naar kijken. Misschien lezen we wel verkeerd. Mijn probleem zit veel meer in het schermen met de resultaten van de wetenschap die onontkoombaar zouden zijn. Settled science? Hoezo? Is het niet eigen aan de wetenschap dat ze voortdurend ontwikkelt en dat de waarheid van vandaag de ketterij van morgen is? En andersom? Een voorbeeld uit de recente geschiedenis. Voor de Tweede Wereldoorlog was eugenetica in brede wetenschappelijke kring populair. Het leidde tot toepassingen in de samenleving, met name in Amerika, die je nu de haren te bergen doorreizen. Zo werd een 18-jarig meisje, Carrie Buck, tegen haar wil gesteriliseerd, hoewel ze een goede leerling was, maar het ongeluk had in een arm gezin te zijn geboren en zwanger te raken door een verkrachting. Met de woorden van Oliver Wendell Holmes, oprechter bij het Hoge Rechtshof, 3 generations of imbeciles are enough. Even terug naar de evolutietheorie. Elke wetenschap moet zich rekenschap geven van feiten. Sommige onomstreden en andere gekleurd door de waarnemer. In termen van wetenschapsfilosofie, de theoriegeladenheid van de waarneming. Maar bij de manier waarop die feiten in een groter verband worden gezet, speelt alles mee. Verlangens, vooroordelen, interesses, wereldbeschouwing. En dan is die wetenschap helemaal niet zo zeker. Ik moet zeggen dat ik sceptisch sta tegenover wetenschap die van tevoren God buitenslijt. Juist rond de evolutie is er een gedachtenpolitie actief die afwijkende meningen de mond wil snoeren, hoewel er wel degelijk fundamentele kritiek geleverd wordt op de kernopvattingen van het Darwinisme, ook door niet-christelijke wetenschappers. Voordat we onze christelijke leer gaan aanpassen, moeten we eerst maar eens praten over hoe dwingend die resultaten zijn. Artikel 16, jeugdwerk. Jongeren als kwetsbare idealisten, door Paul Smit. Meg, 17, is deze week begonnen aan het examenjaar van de HAVO en ze heeft het eerste huiswerk alweer gemaakt. Ze zit weer in de normale routine van school, hobby's, vrienden, kerk en de dingen thuis. Ondertussen vraagt ze zich af, net als veel jongeren, of ze ooit haar idealen kan realiseren. Na de rust van de vakantie probeer ik weer langzaam op tempo te komen. Een van mijn eerste afspraken is met Meg, een middelbare scholiere, om 3:00 middags bij een koffietentje. Voor haar is de eerste schoolweek duidelijk ook een omslag van rust naar weer aan de slag gaan. We kijken even terug op onze vakanties en dan schakelen we over op het onderwerp van dit gesprek. Wat vind jij belangrijk en wat merken anderen daarvan? Positieve draai. Meg is een drukke jonge dame. Naast school schaatst ze, helpt ze bij een kinderkoor, verzorgt ze op werkdagen een nieuwsgroep, heeft ze haar vrienden en vriendinnen en de nodige dingen thuis en is ze actief in haar kerk. In elke omgeving heeft ze een andere rol en taak. Als scholier wordt er van haar verwacht dat ze leert en presteert en de opdrachten uitvoert. In het kerkkoor mag ze helpen bij de muziekkeuze en de begeleiding van de kinderen. Ook mag ze meedenken over het collectedoel voor het koor. De nieuwsgroep bijhouden en versturen doet ze helemaal zelf. Elke ochtend verstuurt ze een aantal korte nieuwsflitsen. Er bestaat volgens haar een gat tussen de nieuwsvoorziening voor volwassenen en wat haar leeftijdsgenoten zien en opvangen. Haar nieuwsgroep gaat daarom bewust via WhatsApp, omdat bijna alle jongeren hun dag beginnen met het lezen van de nieuwe berichtjes op hun mobiel. Meg hoopt dat jongeren door haar nieuwsgroep nieuwsgierig worden en gaan nadenken over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Met een leus van de dag aan het eind van elk bericht probeert ze een positieve draai te geven aan de nieuwe dag. Vanmorgen was de leus: wie de regenboog wil zien, moet de regen trotseren. Op mijn vraag waarom ze zo'n leus meegeeft, antwoordt ze aan de hand van de leus van vandaag: je kunt mopperen dat het kan gaan regenen en dat je dan misschien nat aankomt op school of thuis. Dan begint je dag negatief. Of je denkt eraan dat je vandaag een regenboog kunt zien. Het is dezelfde informatie over het weer, maar dan bekeken vanuit een positieve gedachte. Als ik haar vraag naar haar positieve gedachte over de kerk, dan is ze kort en duidelijk. De zondagmorgen geeft haar rust en een gevoel van veiligheid. De mensen komen volgens haar voor die rust en daarom is het ook voor haar een rustpunt in de week. Hoop. Op de vraag wat haar inspireert, noemt ze als voorbeeld het project van The Ocean Cleanup, www.theoceancleanup.com. Dat is een internationaal project dat gestart is door een Nederlandse student aan de TU Delft. Vanuit het idee dat het mogelijk moet zijn om de plastic afvalsoep in de oceanen op te ruimen. Het project biedt hoop op een oplossing, ook al leek de situatie zo uitzichtloos dat iedereen het opgegeven had. Hoop op betere tijden, dat is het anker in het leven van Meg. Er wordt volgens haar te veel en ten onrechte geklaagd, en dat geeft negativiteit. Haar wens is om te verbinden en de verschillen tussen mensen te overbruggen, zodat ze er individueel en samen beter uitkomen. Het liefst was ze oceanologie gaan studeren, maar dat laten haar schoolresultaten in de vakken van het bijbehorende profiel niet toe. Dus promoot ze haar idealen door erover te schrijven. Ze is nu deze vaardigheid aan het ontwikkelen en overweegt of ze op dat terrein een studie zal volgen. Maar ook daarover krijgt ze negatieve reacties, omdat er voor schrijvers of journalisten weinig werk zou zijn. Beperkingen. Na ons gesprek stuurt Meg me nog een tekst die ze schreef toen ze 15 was. Ze beschrijft daarin een probleem waar veel van haar leeftijdsgenoten tegenaan lopen. Mensen maken een ongelofelijke denkfout. De maatschappij wordt als perfect voorgespiegeld, gemaakt om iedereen gelukkig te maken. Iedereen kan de opleiding doen die hij leuk vindt en krijgt daarna een baan waar hij iedere dag met liefde naartoe gaat en waarmee hij genoeg geld verdient. Dit is een beeld dat iedere puber voorgehouden krijgt. Leven zonder zorgen, leuke dingen doen en geld verdienen. Dit is helaas maar voor een klein deel van de mensen zo. De meeste mensen hebben op de middelbare school kunnen fantaseren over hun droombaan, maar gaan daarna een opleiding doen die ze onbewust niet gelukkig maakt. Hoe ouder je wordt, hoe verder je van je droombaan afkomt. Dit komt omdat je steeds vaker moet kiezen voor wat er van je verwacht wordt en niet voor wat je wilt. Slechts een paar mensen bereiken hun ideaal. Veel anderen zien hun idealen voor hun ogen stuk gaan. In Meg herken ik een tegenstelling die ik vaker bij jongeren van 15 tot 20 jaar tegenkom. Enerzijds de hoop en het vertrouwen op een mooie toekomst, anderzijds het pessimisme over een samenleving die inperkt door eisen en voorwaarden. Maatschappelijke organisaties zoals het ministerie van Onderwijs, media, banken en verzekeraars en ook de kerk leggen verwachtingen op die ze ervaren als beknellend. Voor deze jongeren kan het evangelie een bron van hoop zijn. Bijvoorbeeld door hen te laten zien dat Jezus aan de ene kant de tradities respecteert, maar ook oproept om ze te doorbreken wanneer ze hun doel voorbij zijn geschoten. Artikel 17. Opinie. In de kerk zijn we allemaal hulpbehoevend. Door Bram Beute. Hij is predikant van de GKV Kampen Zuid. Hulp vragen is niet makkelijk. Je voelt je dan kwetsbaar en zwak. Dus doen we ons vaak sterker voor dan we zijn. Wat mooi dat we dat in de kerk niet hoeven te doen. Daar zijn we immers allemaal hulpbehoevend. We moeten allemaal gered worden. Ik hoorde ooit het verhaal van een man die op de een of andere manier zijn auto had dichtgegooid met de sleutel erin. Dat was nog uit de tijd voor de centrale vergrendeling en afstandsbediening. Tegelijk met het dichtgooien van de deur kwam ook zijn jas klem te zitten, en wel zo dat hij hem niet kon uittrekken. Hij zat letterlijk vast aan zijn auto. Hij voelde zich er behoorlijk stom over, en dus kon hij zichzelf er niet toe zetten om hulp te vragen. Telkens als er iemand voorbij kwam, deed hij net of er niets aan de hand was. Zelfs als iemand vroeg of hij hulp nodig had, zei hij dat alles in orde was. Dat hield hij uren vol, totdat iemand het verdacht begon te vinden en de politie waarschuwde. Hoewel dit verhaal vrij extreem is, is het patroon waarschijnlijk voor veel mensen wel herkenbaar. Hulp vragen is niet gemakkelijk, ook niet als je echt hulp nodig hebt. Als je om hulp vraagt, moet je iets van je zwakte en kwetsbaarheid laten zien, en dat roept al gauw gevoelens van schaamte op. Ik vind het daarom bijzonder dat we in onze kerken vrijwel elke kerkdienst beginnen met de woorden: onze hulp is in de naam van de Heer. We zetten onszelf direct neer als hulpbehoevende mensen. Dat we hulpbehoevend zijn blijkt ook uit het vervolg van de kerkdienst. We belijden samen en persoonlijk onze zonden. We vieren soms avondmaal, waarmee we laten zien dat we alleen door Jezus dood nog kunnen leven. We zingen in liederen dat we zonder God en zonder Jezus Christus nergens zouden zijn. En in ons gebed leggen we onze nood bij God neer. Ongemakkelijk. Tegelijk moet ik toegeven dat ik het niet altijd zo beleef en beleefd heb. Soms voel ik me bij het zingen in de kerk ongemakkelijk. Als we van die psalmen en liederen zingen waarin het gaat over de diepten van ellenden en de ganse nacht wenen, of als we zingen: help mij haastig, red mijn leven, dan denk ik soms: nou ja, zo erg is het nu ook weer niet. En ik denk dat het onze hulp aan het begin van de kerkdienst onbewust nogal eens vertaald heb als: fijn dat God er is als ik hulp nodig heb. God als een verzekering voor moeilijke tijden die wellicht nog komen. Ik ben niet de enige in de kerk die de neiging heeft om zichzelf niet vanzelfsprekend te scharen onder degenen die hulp nodig hebben. Vaak wordt er in de kerk gebeden voor de zieken, de mensen die eenzaam zijn enzovoort. Ik doe dat als voorganger niet of nauwelijks meer. Ik wil niet doen alsof zieken een uitzonderlijke groep vormen in een kerk met vooral gezonde mensen. Of suggereren dat de meesten van ons natuurlijk niet eenzaam zijn, maar een enkele zieligerd wel. Meestal zoek ik naar formuleringen als: wij bidden u als we ziek zijn, of we bidden u als we ons eenzaam voelen, enzovoort. En ik bid vaak net zo nadrukkelijk voor ons als we gezond zijn, rijk zijn of een druk sociaal leven hebben. Volgens de waarden van het koninkrijk loop je dan namelijk eerder het gevaar dat je uit het oog verliest waar het werkelijk om gaat. Jezus zelf sprak uit dat het slecht zou aflopen met de rijken en de mensen die lachen. Lucas 6, vers 24 tot 26. De armen en de mensen met verdriet prees hij daarentegen gelukkig. Lucas 6, vers 20 tot 23. Hij is niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. Lucas 5, vers 31 en 32. Mensen die hulp aanvaarden zijn welkom in zijn nieuwe wereld. Hij roept zijn leerlingen dan ook op om als een kind te worden. Want wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, kan het koninkrijk niet binnengaan. Lucas 18, vers 17, vertaling NBG 51. Dat kunnen kinderen ontvangen, hulp aanvaarden, al roepen ze af en toe nog net zo hard: zelf doen. Ze weten heel goed dat ze heel veel dingen niet zelf kunnen en vinden dat ook niet erg. Bijzondere plek. Ook al beleven we het niet altijd zo en vergeten we het in de praktijk nogal eens, toch is de kerk een gemeenschap van hulpbehoevende mensen. Als zodanig kan ze een bijzondere plek innemen in de samenleving. De kerk is een gemeenschap van mensen die leren dat ze niet hun eigen leven vorm moeten kunnen geven om gelukkig te worden. De suggestie dat we ons eigen leven kunnen en misschien ook wel moeten vormgeven, wekken we als mensen in de moderne tijd wel voortdurend. Het meest duidelijke voorbeeld is waarschijnlijk Facebook, waar veel mensen hun vrienden en vrienden tussen aanhalingstekens vooral laten zien hoe geslaagd hun leven is. Leuk dat zij zich zo laten zien, maar als het bij jou allemaal wat minder gaat, voel je je dan nog verder in de put zakken? Iedereen heeft een leuk leven, behalve jij. In zo'n Facebook-samenleving is er behoefte aan een plek waar je kwetsbaar en veilig kunt zijn. Niet perfect. Renate Dorrestein vertelt in haar roman Weerwater over een stad die afgesloten is van de rest van de wereld. en waar langzamerhand alle technologische verworvenheden van de moderne tijd verdwijnen. Op een zeker moment constateert een voormalige crimineel dat er niemand meer een einde aan zijn of haar leven maakt. Hij legt uit: het heeft één groot voordeel om in een wereld te leven die niet perfect is. Je hoeft zelf ook niet volmaakt te zijn. Hier heeft niemand het gevoel dat je een loser bent als je ergens geen succes van weet te maken. Hier word je niet depressief als je de uitzondering bent die het niet redt, want niemand redt het hier. Pagina 226. Dat is een mooie typering van de kerk. Niemand redt het hier. We moeten allemaal gered worden.